Dames en heren. Een goede middag. Wilt u even plaatsnemen, meneer? Ja. Hierbij open ik de vergadering en heet ik u van harte welkom bij deze jaarlijkse algemene vergadering van Arnhem Houders van Randstad. Ik moet even warm lopen in het Nederlands. Jullie weten dat ik Duitser ben, maar het komt beter. Wij waarderen het dat u die tijd heeft vrijgemaakt om aan deze vergadering deel te nemen. Graag verwelkom ik ook diegenen die via ons website deze vergadering beluisteren. Mijn naam is Fritz Fröhlich. Ik ben Chairman Raad van Commissarissen en ook Chairman van deze vergadering hier. Hierbij open ik die vergadering en begin vooraf met enkele mededelingen van huishoudelijke aard. Ik zal de vergadering leiden in het Nederlands, tenminste mijn versie van het. Er is vertaling door tolken in het Engels aanwezig. Hiertoe kunt u een koptelefoon ontvangen bij de ingang van de zaal. Er zijn microfoons op de bestuurstafel en in de zaal aanwezig. De gastvrouwen zullen in de zaal met microfoons rondlopen. Het besprokene woord op de band opgenomen. Wilt u dan zo vriendelijk zijn om uw mobiele telefoon uit te schakelen? Kijk of ik het ook zelf. Ik constateer dat die oproeping tot deze vergadering is verschenen op 25 februari 2010 in het Financiële Dagblad en de officiële Prijscourant. Hiermee is voldaan aan hetgeen in de statuten van Randstad is bepaald. De volledige agenda voor de vergadering en de bijbehorende stukken werden eveneens kosteloos ter beschikking gesteld en gepubliceerd op de website. In de oproeping is vermeld dat aan aandeelhouders die mogelijkheid wordt geboden om voorafgaand aan deze vergadering schriftelijk vragen te stellen die ter vergadering behandeld en besproken kunnen worden. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Ook werd in die oproeping vermeld dat aandeelhouders die de vergadering niet bij kunnen worden, een steminstructie kunnen verlenen aan een onafhankelijke derde partij, A&T Trust and Corporate Services NW te Amsterdam. Aan de bestuurstafel zitten de 6 leden van de Raad van Bestuur, Greg Netland, Jacques van den Broek, Brian Wilkinson, Leo Lindelof, Robert Jan van der Kraats en Ben Notenboom. Vervolgens links van mijzelf die overige leden van de Raad van Commissarissen, Fritz Goldschmeding, Leo van Wijk, Giovanna Campuri-Monas, Henri Giscard d'Estaing, Beverly Hudson en Rob Swartendijk. Willem Vermeend is helaas verhinderd. Tevens zijn aanwezig de heren Paul Bart en Sander Gerritsen van accountantskantoor Price Coopers. Willen de heren accountants zo vriendelijk zijn om even op te staan? Bedankt, heren. Bij agendapunt 2b, vaststelling van de jaarrekening over 2009, kunt u hun vragen stellen over hun verklaring bij de jaarrekening. Indien u vragen wilt stellen aan de accountant, verzoek ik u deze aan mij als voorzitter van de vergadering te richten. De registratie voor de vergadering sluit om 3:15. Daarna zal die presentielijst worden opgemaakt en ik zal u meedelen hoeveel stemgerechtigden aanwezig zijn en hoeveel stemmen uitgebracht kunnen worden. Voor de goede orde wijs ik erop dat uitsluitend houders van aandelen in deze vergadering mogen stemmen. Certificaathouders mogen alleen het woord voeren. Verder deel ik u mee dat conform de statuten van het verhandelde tijdens deze vergadering notulen zullen worden gehouden. Ik wijs de heer Miedema aan als secretaris van de vergadering. Jelle, wilt u zo vriendelijk zijn om even op te staan? Dank u, Jelle. De conceptnotulen van deze vergadering zullen binnen 3 maanden verkrijgbaar zijn en tevens op die website geplaatst worden. U heeft daarna gedurende 3 maanden de gelegenheid um op de concepten notulen te reageren. De notulen zullen vervolgens door de voorzitter en de secretaris van de vergadering worden vastgesteld. Bij de ingang van de zaal heeft u een kopie kunnen ontvangen van de notulen van die op 31 maart 2009 gehouden jaarvergadering. Daarmee gaan wij nu over tot behandeling van agenda punt 2, het verslag over 2009. Onder dit agendapunt bespreken wij 2a, het verslag van de Raad van Bestuur en preadvies van de Raad van Commissarissen over 2009, 2b, het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over 2009, 2c, de toelichting over het reserverings- en dividendbeleid, 2d, het voorstel tot vaststelling van het dividend over het boekjaar 2009. 2e, corporate governance. Allereerst geef ik echter graag het woord aan Ben Notenboom, die een presentatie geeft over de algemene gang van zaken, en na hem Robert-Jan van der Kraats, die een presentatie geeft over de financiële gang van zaken, de jaarrekening 2009, de toelichting op het reserverings- en dividendbeleid, als ook het voorstel tot vaststelling van het dividend. Die presentatie van Ben Notenboom en Robert-Jan van der Kraats is vanzelfsprekend in het Nederlands. Die presentatie die u in die zaal op het scherm kunt volgen, zijn in het Engels, omdat deze simultaan lopen met die presentatie op ons Engelstalige website. Via onze website volgen met name buitenlandse aandeelhouders en andere belangstellenden deze vergadering. Ben.
Goedemiddag, dames en heren. Verslag over 2009. Een wat tweeledig jaar waarin er van alles gebeurd is. Ten eerste hebben we de grootste fusie verwerkt binnen onze industrie ooit. We hebben VDO gekocht, zoals u weet, die slechts 10% kleiner was dan Randstad toen ter tijd. En de taak was om gedurende het afgelopen jaar die bedrijven samen te voegen. Zonder ongelukken, en dat is wonderwel gelukt, zeg ik met gepaste trots, denk ik. En ten tweede hebben we de grootste dip meegemaakt ooit. Behalve volgens Frits misschien in 1982, hè Frits. Maar...
82.
Ja, toen was het ook erg, maar die heb ik gelukkig dan niet mogen meemaken. Maar het was waarlijk een hele serieuze markt. Wat is er allemaal gebeurd? Ik zal niet te lang vast houden met... Wat we doen is, we vergelijken afgelopen jaar met 2008... Zoals u weet hebben we pas half in het jaar Vedior officieel kunnen inlijven, omdat we toen 100% van de aandelen hadden. Maar om de cijfers vergelijkbaar te maken, hebben we net gedaan alsof de twee bedrijven vanaf 1 januari bij elkaar waren. Zodat u de cijfers kunt vergelijken, want anders wordt het een heel ingewikkelde rekenarij waar u denk ik zo snel niet uitkomt tijdens de presentatie. En ik trouwens ook niet. We beginnen met onze strategie. Want ondanks het feit dat we vorig jaar 4,7 miljard euro kwijtgeraakt zijn aan omzet, dat is heel veel. Toen ik CEO werd hadden we 5,2 miljard omzet en vorig jaar zijn we 4,7 miljard kwijtgeraakt. Dat is best flink. Maar gelukkig hebben we er nog 12 over. En dat is dan het mooie van onze markt, want wij zitten in een groeimarkt. We hebben een eenvoudige strategie, die geven we weer op dit plaatje. Als u voor uw rechts kijkt, daar staat Growth Drivers. Kortom, datgene wat leidt tot structurele groei in onze markt. Onze markt is, we zijn vandaag dit jaar worden we 50 jaar oud als bedrijf, is een groeimarkt. Door onze hele geschiedenis heen worden we gekenmerkt door gemiddeld grote groei, met zo nu en dan wat dippen. Wij voorspellen dat die groei aan zal houden, kortom dat we structureel in de markt waarin wij ons bevinden groei zullen zien. En hoe komt dat dan? We hebben die geprobeerd voor u op een rijtje te zetten. Het eerste staat Need for Flexibility. Dat is een beroemd boek dat zegt dat de wereld plat geworden is. Dat is ook zo, in zekere mate. Dat betekent dat als een bedrijf wil concurreren, kan het bedrijf zich niet veroorloven om inefficiënt om te gaan met een dure resource, en dat is werk. Dus de opdracht van een bedrijf zal altijd zijn om de juiste hoeveelheid, de juiste kwaliteit op het juiste tijdstip binnen zijn bedrijf aanwezig te hebben. Een duidelijk voorbeeld. Op zaterdag wordt het meest verkocht in de supermarkt. dan hebben ze daar echt het meest personeel nodig van de hele week. Dat betekent dat op vrijdag er meer mensen moeten zijn in het distributiecentrum. Maar zo eenvoudig is het ook nog niet. Want 's ochtends is een andere activiteit dan 's middags. Dat betekent dat op die donderdag daarvoor de leverancier van het distributiecentrum, van de supermarkt enzovoort enzovoort. Als een bedrijf dat niet efficiënt invult, kunnen ze niet concurreren en zullen ze het niet redden. Dus de behoefte aan flexibiliteit zal toenemen, nog meer dan we nu al zien. Waarbij ook nog komt, en dat is eigenlijk de derde, deregulation, kortom wetgeving die verandert, zodat wij beter ons werk kunnen doen. Omdat in alle markten de laatste 18 jaar ongeveer, met één klein incidentje tussendoor in Spanje denk ik, de wetgeving overal is veranderd ten gunste van onze activiteiten. Uitzenden is een vorm van flexibiliteit die past binnen de sociale kaders. Daar zijn wij ook groot voorstander van. Het is te controleren door vakbonden en kunnen cao's worden afgesloten. Dus het is een verantwoorde manier om flexibel om te gaan. En het dient de belangen van iedereen. Een van onze belangrijke kernwaarden. Dat wordt overal steeds meer onderkend met als weer hoogtepunt vorig jaar. Voordat de Europese richtlijn is aangenomen waarin alle landen binnen 3 jaar, en nu nog 2 jaar dus, hun regelgeving moeten aanpassen om beperkingen weg te halen waar wij kunnen functioneren, zodat wij beter kunnen functioneren. Een recent succes daarvan is het openstellen van de overheidsmarkt in Frankrijk voor ons, waar we voorheen niet konden werken. En ruil daarvoor werken wij met equal pay, dus wij betalen in principe hetzelfde salaris aan een uitzendkracht als wat een vaste medewerker van dat bedrijf krijgt. Er zijn 2 uitzonderingen mogelijk. 1 is een cao, en die hebben we in veel landen. En 2 is lokale regelgeving. Dat impliceerde eigenlijk alleen een relatief grote wijziging in Engeland die eraan gaat komen. En daar zal het er zo uitzien dat de eerste 3 maanden we volgens het huidige systeem werken en na 3 maanden de uitzendkracht overgaat naar equal pay. Dat zal leiden dus tot toename van wat wij noemen penetratie. Het percentage mensen wat werkt via organisaties zoals de onze. Als percentage van de totale beroepsbevolking. De laatste rechtsonder was een van de 3 redenen die u zich misschien nog herinnert waarom wij VDO wilden kopen. De eerste was, als je een hogere dichtheid hebt, een hogere marktaandeel, is er 100% correlatie tussen die dichtheid en winstgevendheid. De tweede is, we wilden sterker worden en willen dat nog steeds. In de professionele markt. En Vedior heeft daar een heel mooi pakket. En wij nu dus. En 3, er zijn steeds meer klanten die globaal willen inkopen. Die willen zo weinig mogelijk leveranciers hebben. In zoveel mogelijk markten en in zoveel mogelijk segmenten. Dus dat zijn de factoren waarom wij denken dat onze markt nog zal groeien en weer zal groeien. De building blocks, dat is een oud en toch actueel verhaal. Die hebben we in 2003 aan u geïntroduceerd. Dat is hoe wij het bedrijf leiden, gebaseerd op standaard methodieken. We zoeken onze best practices op en zijn in staat om eigenlijk intern te leren. En dat is in dienstverlening niet altijd voor de hand liggend. Als we ergens iets ontdekken wat een best practice is, dus de beste manier om iets te doen, dan hebben we een methodiek ontwikkeld om dat te vatten en dat te delen met de rest van de organisatie, zodat die dat ook gebruikt. Dat is buitengewoon belangrijk. Best people spreekt voor zich. Wij zijn people's business. En er is intelligentie, inzicht en van alles nodig om dat efficiënt en goed te kunnen doen. Onze mensen zijn onze belangrijkste asset, vanzelfsprekend. Excellent execution spreekt voor zich. En superior brands, er staat een S. We zijn geen groot voorstander van een heel groot portfolio aan merken. We reduceren dat. En ook na de fusie van Vedior heeft u kunnen zien dat we dat serieus menen. Ik kom daar zo nog op terug. In de blauwe balk onderaan ziet u onze doelstellingen. 5-6% EBITA, in een dip 4%, maar wel in een normale dip. En wij kwalificeren de dip die we nu blijkbaar, zoals het schijnt, achter ons hebben, niet als een normale dip. We hebben daar overigens nog geen commentaar op gekregen, dus de meeste mensen zijn dat blijkbaar met ons eens. We willen een marktaandeel winnen, dat is moeilijk gebleken in een jaar van fusie, dat laat ik u ook nog even zien. En we willen een gezonde financiële positie hebben. We hebben een redelijk volatiele markt. We bewegen mee met de cyclus. En als we dus te veel schuld zouden hebben, zou dat de continuïteit van de firma in gevaar kunnen brengen. Dus we willen niet meer dan 2 keer onze EBITDA aan schuld hebben. Ook bekend bij u. Onze markt, ongeveer 200 miljard. Dat is best veel. Executive Search is het segment waar wij niet in actief zijn. Wij zijn eigenlijk beter in de markten waarin je meerdere, een grotere hoeveelheden transacties hebt tegen een redelijke prijs. Nu zullen executive searchers zeggen dat boven de markt ook redelijke prijzen gevraagd worden, dat zou kunnen. Maar het zijn 1-op-1 transacties, vaak gebaseerd op persoonlijke relaties. En daar ligt niet onze forte. Dus we zullen ons ook niet laten verleiden om die markt in te gaan. Het onderste stuk, de grootste markt, de uitzendmarkt. Zijn we natuurlijk al lang bezig en onze positie in de professionals is een stuk beter geworden, het middelste bereik. Daar zijn we nu nummer 2 in de wereld. En dat is mooi. We hebben ongeveer 6% van de global market en zijn nummer 2. Wat impliceert dat we een behoorlijk gefragmenteerde markt hebben, maar dat wist u al. Onze stap met Fedor heeft natuurlijk wat consolidatie gebracht en er zal ongetwijfeld, en ik hoop voornamelijk door organische groei bij ons, nog meer consolidatie plaatsvinden. Revenue split, dus waar zit onze omzet dan? Het grote blauwe stuk is uitzenden. Zoals u ziet, in-house services, het gele stuk met 11%. Dat is onze specifieke oplossing voor grootschalige inleners. Een uniek concept waarbij we de klant helpen geld te sparen op zijn totale salariskosten. Wat eigenlijk een vertaling is van het voorbeeld wat ik u net gaf. Professionals, 20% van onze omzet. Lager dan het was, omdat die markt later is gaan dippen. En 5% andere oplossingen zoals outplacement, grootschalige recruteringsprojecten, kortom andere HR-diensten die we aanbieden in de markt. En de landen ziet u links. Een korte tijd was Frankrijk onze grootste markt, maar daar heeft de krimp harder toegeslagen dan in Nederland. Dus Nederland is nu weer het grootst. Dat zou kunnen veranderen, omdat Nederland wat later is gaan dippen en dus ook blijkbaar later hersteld. Wat is er gebeurd? Vorig jaar hadden we gemiddeld 485.000 mensen aan het werk in de wereld. Dus het totaal aantal mensen wat we aan werk geholpen hebben is 4 keer dat aantal. Dus zeg maar 2 miljoen, omdat ze gemiddeld ongeveer 3 maanden bij ons blijven. Dat is best veel. En 25.500 eigen medewerkers. Dat is een behoorlijke reductie ten opzichte van vorig jaar. We zijn, zoals u weet, zoals ik net al zei, 4,7 miljard omzet kwijtgeraakt. Dat heeft invloed gehad op onze eigen bezetting. Robert-Jan van der Kraats komt daar nog specifiek op terug wat daar gebeurd is. Belangrijk is, want ik zei net dat dichtheid of marktaandeel leidt tot grotere winstgevendheid, tot een beter bedrijf. Dat geldt niet alleen in een groeiende markt, maar ook in een krimpende markt. En daarom stellen we hier dat we geen strategische klanten verloren zijn. En dat we ook niet markten hebben moeten verlaten die belangrijk zijn. U kunt zich voorstellen, als de markt 30% krimpt, wat in een aantal gevallen gebeurd is en soms slechter. En ik heb 20 vestigingen in een markt, dan kan ik makkelijk terug naar 15 of 16. Dat betekent dat ik geen enkele markt hoef te verlaten, dat ik alle prospects en klanten nog kan bewerken. Op het moment dat ik 1 vestiging zou hebben met 3 mensen, betekent het feitelijk dat ik die markt moet gaan verlaten omdat ik die vestiging moet sluiten. Dus ook in een krimpende markt is het belangrijk dat je volume hebt. Dat is gebleken. Daarom was de acquisitie wat dat betreft van Vedior ook zeker op een gelukkig moment. Wat we altijd zien is druk op de marge, alleen wij hebben een beetje een typische markt. Ik heb ooit in mijn leven plastic verkocht. In een vorig leven bij Dow Chemical. Toen heb ik 18 maanden lang de prijs verhoogd met toentertijd 1 Belgische frank per maand. In de 19e maand kondigde China aan dat ze stopte met het kopen van polyethyleen en zakte de prijs met 40% in 1 maand. Bij ons is dat anders. Als in onze markt de volumes gaan dalen, dan zijn er 2 dingen aan de hand in het algemeen. Dus meestal na een hoogconjunctuur, dus werkloosheid is laag, dus er is nog relatieve schaarste en veel segmenten. Dat leidt dus niet direct tot prijsdruk. Het tweede is dat we lopende contracten hebben met klanten. Daar staan prijsafspraken in, dus er is niet direct prijsdruk. We zien normaal gesproken, in vorige cycli en nu weer, dat prijsdruk ontstaat een aantal kwartalen na een volumedaling. Tegen de tijd dat die druk maximaal is, zag je normaal gesproken dat het volume weer ging verbeteren. We hebben daar nu ook de eerste signalen van, maar het is te vroeg om daarover te gaan juichen. Dus het is de druk op de marge is een fenomeen wat we kennen, waarbij die per saldo tot nu toe lager is dan die in de vorige dip was. Kosten moesten terug met 22%. Kosten zijn dus per kwartaal met ongeveer 200 miljoen euro teruggebracht. En dan verdienen we 100 miljoen. Dus het was voorwaar geen luxe. Is goed gelukt, waarbij de organisatie daarop snel gereageerd heeft. Ik zal u dat zo laten zien. 316 miljoen EBITDA, 2,5% normalized. En de doelstellingen die we hadden voor de integratie van Vedior hebben we ruim gehaald en ook een jaar eerder. We hadden ons voorgenomen ongeveer 80 miljoen euro te besparen. Dat zijn er 100 miljoen geworden. 20 miljoen aan belastingbesparingen, dat is 40 miljoen geworden. En we zouden aan het eind van afgelopen jaar daarvan driekwart gerealiseerd hebben. En het is achter de rug. Dus dat is echt prima gelukt. Kijken we naar onze grootste markten. Dan ziet u rechtsboven de marktontwikkeling. Ik hoop dat u het kunt lezen. Is het groot genoeg? Als ik er niet voor sta. Verschillende kleuren. U ziet dat de markten, er is verschil. Maar de trend is duidelijk. Een steile daling. Vanaf, laten we zeggen, kwartaal 2, 3, 2008. Met het diepste punt, kwartaal 2 vorig jaar. Maar nog steeds, ook daarna, een aanmerkelijke krimp van de markten. Rechtsonder ziet u onze prestatie. Waarbij u wel in acht moet nemen dat de as iets anders is. Die begint bij nul bovenaan. Dat u niet denkt dat wij daar geweldig groeien. We zitten ook onder die nullijn. Maar u ziet de verbetering hier gebeuren. We hebben in ons persbericht gezet over kwartaal 4 dat we het klassieke patroon van herstel zagen. Dat patroon is een volgorde in segmenten en in landen. Herstel begint normaal gesproken in het blauwe bordensegment in de Verenigde Staten. Dat was nu weer zo. Dan volgt er met een vertraging de administratieve markt. En dan de specialties en de professionele markt. Datzelfde gebeurt in Europa. En ook daar is een volgorde in landen. We zien die volgorde weer. Wat we ook gezien hebben, ook bij de krimp, is dat de tijd tussen die verschillende landen, dus die verandering van de markt, en de segmenten korter geworden is. Aanmerkelijk korter deze keer. Marktaandeel. We hebben voor het hele jaar en voor kwartaal 4, omdat kwartaal 4 al een aanmerkelijk beter plaatje te zien geeft dan het gemiddelde van het jaar. Tijdens een fusie, ondanks dat je daar je uiterste best voor doet, gaat er toch wat meer aandacht uit naar interne zaken dan naar externe markt. Dat helpt niet. Het meest saillante voorbeeld daarvan is Frankrijk. Frankrijk is niet het meest bewegelijke land qua regelgeving, zal ik maar voorzichtig zeggen. Dus we hebben in juli 2008 toestemming gevraagd voor de fusie. Dat duurde tot 1 januari voor we toestemming kregen. En dat was zo star, moet u zich voorstellen. Dat we twee hoofdkantoren hadden in Parijs, maar niet iemand mocht overplaatsen van de een naar de ander. Totdat die toestemming er was. Toen was de markt flink aan het krimpen. En hebben we toestemming gevraagd om te reorganiseren. Dus onze bezetting met 500 verminderen. Dat heeft nog eens 10 maanden geduurd. De situatie is dan dat je dan dus met honderden mensen in je organisatie zit. Die vaak al een andere baan hebben. En alleen zitten te wachten tot de afspraak met de vakbonden rond is. Ze hun jaar salaris meekrijgen. En dan bij iemand anders gaan werken. Dat is niet de meest motiverende omgeving. Dat is gelukkig achter de rug. En Frankrijk verbetert snel ten opzichte van de markt. Wij hebben gezegd dat we denken in kwartaal 2, in ieder geval tegen eind van kwartaal 2 weer minimaal op de markt te zitten. U ziet hier dat door het jaar heen en de kwartaal 4 cijfers er een duidelijke verbetering in zit. Specifiek ook Italië moet ik nog even noemen. Daar hebben we bewust een aantal contracten laten lopen. Omdat die dan wel te lage marges hadden, dan wel in een constructie zaten waar wij niet aan mee wensen te doen. Laat ik het daar maar bij laten. Door het jaar heen ziet u hier wat er gebeurd is met onze bezetting. Hè. 2/3 van onze kosten zijn mensen. Dus als we die niet aanpassen, dan gaan we geen winst genereren. Waarbij u ziet dat we min of meer naadloos, we hebben unit steering u al vaker uitgelegd, onze omzetontwikkeling gevolgd hebben. Ook het aantal vestigingen is behoorlijk terug, waarbij daar overigens meerdere effecten in zitten dan de crisis. Er waren plannen om vestigingen te sluiten vanwege de fusie, vanzelfsprekend. Als we Tempo Team en VDO vestigingen hadden in een stad, dan konden we die vaak samenvoegen. En verder zijn er ook in-house vestigingen die dicht gegaan zijn omdat die ene klant waar we ons daarmee bezighouden te weinig omzet had en die is teruggegaan naar een reguliere vestiging. Op het moment dat die activiteiten weer toenemen zullen we dat weer andersom doen, vanzelfsprekend. Over integratie, dat is de laatste keer dat we erover praten, want vanaf nu zijn we al lang één bedrijf, maar we doen het nog één keer. Er is van alles gebeurd. We hebben de uitzendbedrijven samengevoegd in de landen waar we samen zaten. We hadden een strategie voor professionals waarin we gezegd hebben, wij kennen die business niet goed genoeg. En Vedior is daar de expert in, dus we gaan eerst leren van de bedrijven binnen Vedior. Wat we dan leren, vervatten we in wat we weer noemen een strong concept. Dat gaan we testen in onze bestaande bedrijven. Daar zijn we nu en die signalen zijn zeer hoopgevend. En dan kunnen we weer vermenigvuldigen en expanderen in de professionalsmarkt. Dus dat ligt op plan. Verder zullen we, hebben we ook al eerder gezegd, grotere industriële en logistieke klanten overhevelen naar onze in-house oplossing. Omdat die tegen lagere kosten een betere service biedt. Verder, ik denk niet dat we ze allemaal af moeten, want dan zitten we hier heel erg lang. Ik denk dat branding ook nog buitengewoon belangrijk is. 95% van de Vedior omzet is ondertussen gerebrand. Dat was een hele klus, omdat we meer dan 150 merken hadden binnen Vedior. Dus daar is behoorlijk aan getrokken. Waarbij de grootste rebranding in Frankrijk heeft plaatsgevonden. Het grootste bedrijf binnen de Vedior groep en ook het grootste individuele bedrijf in onze huidige constellatie. Waarbij we daar ondertussen op de naamsbekendheid zitten die Vedior Bies had met Randstad voor de fusie. Dus dat is ook goed gelukt. De andere dingen denk ik dat u rustig moet nalezen. Dus de samenvatting van wat ik u net zei. Copy and paste best practices. Dat geldt voor ons het leren van de professionals business. In een aantal uitzendbedrijven van het voormalige Vedior is het van een aantal praktijken die wij hebben in uitzenden, in back-offers enzovoorts. In-house overhevelen, dat zal dit jaar nog meer gebeuren dan afgelopen jaar. En wat we ook zien is, de trend die we waarnamen, dat grote klanten steeds meer willen kopen van weinig suppliers in veel landen en in veel segmenten, heeft zich vertaald in een grote stijging in requests for information, kortom in inkooptrajecten, aanvragen van grote klanten, met een toenemend percentage successen. Dan draag ik nu over aan Robert-Jan om u door de financials heen te nemen. Dank u wel.
Ja, dank u wel Ben. Goedemiddag. Wij gaan even stilstaan bij de financial information en het is denk ik goed om te melden dat de elektronische versie van het jaarverslag, en daar zijn we trots op, inmiddels al een paar weken beschikbaar was. Vandaag ook de gedrukte versie erbij en daarbij enige toelichting. Allereerst eventjes, we zijn buitengewoon tevreden, het werd net ook door Ben genoemd, met de manier waarop we ons door de cyclus hebben heen gemanaged. We hebben ook vorig jaar aangegeven, het jaar daarvoor, het grootste risico bij de firma is dat we dat niet goed doen. We hebben daar eerder ook ervaringen mee. Een jaar of 8, 9 geleden was de reactiesnelheid te laag. Hebben we ons op voorbereid in 2006. Dat hebben we ook met de markt gedeeld. En toen dachten we dat een downturn eruit zou zien. We hebben toen een normal downturn genoemd. Dat je dan ongeveer min 10% in omzet. Dus 10% omzetverlies in het eerste jaar. In het tweede jaar en in het derde jaar zou hebben. Dat rond ik maar even af. 2-3 keer 10% verlies. Dat vonden onze banken die ons gingen financieren ook best wel een flink stressscenario. En als u kijkt wat er nu gebeurd is, dan hebben we dat bijna allemaal in één keer gehad. Dus het was me nogal een jaar. En desalniettemin is de zaak goed blijven staan en is de financiering in stand gebleven, zonder dat we zelfs in de gevarenzone terecht zijn gekomen. Tweede bullet point hier ook even, de aanpassing van de kostenstructuur is erg goed gegaan. We zaten zo midden 2008, het tweede kwartaal nog op 700 miljoen per kwartaal. En dat is gedaald naar 500 miljoen aan het einde van het afgelopen jaar. Dat is natuurlijk jammer, hè, want dat betekent dat er veel minder mensen bij ons werken en via ons bij onze klanten werken, maar het was noodzakelijk. Ook nuttig om vast even op te merken dat ongeveer 80% van de kostenbesparingen via natuurlijk verloop zijn gegaan. Dus ongeveer 1/5 is via reorganisatie gegaan en de rest is eigenlijk een kwestie van de voet van het gaspedaal halen en niet aannemen. En dan zitten wij vandaag de dag nog met een structuur, met een bedrijf waarin we relevante overcapaciteit hebben, dus als het de groei zou doorzetten, en dat hopen we allemaal, dan moeten we dat kunnen doen zonder hele grote investeringen in de eerste fase. De netto schuld, ook fors afgenomen met 600 miljoen. Zoals u ziet hier een leverage ratio van 2,5. Ben refereerde er ook aan. 2,5 keer onze EBITDA. We mogen tot 3,5 keer gaan. We hadden zelfs nog wat dingen geregeld voor het geval we dichtbij zouden komen. Dat is gelukkig niet nodig geweest om dat te gebruiken. En daaronder staan ook even twee punten. De Nederlandse overheid heeft besloten om los van financiering naar banken toe, en dan te hopen dat die banken dat geld in Nederland weer uitzetten, ook daaromheen te gaan. En dat hebben ze gedaan door het uitstellen van de btw-betalingen. In plaats van per maand mag dat per kwartaal betaald worden. En dat heeft onze klanten enorm geholpen. Dat was ook onze zorg, want hoe meer bedrijven er liquiditeitsproblemen hebben, hoe lastiger dat is voor ons om zaken te doen. Maar ook onszelf heeft dat geholpen. Wij hebben daarmee onze schuld ongeveer met 80 miljoen euro kunnen terugbrengen. Ook hebben wij met de Nederlandse fiscus onderhandelen over een uitstaande zaak. En daar hebben wij een overeenkomst over kunnen bereiken van waar vandaar 152 miljoen euro terugontvangen in 2009. Nou, dat hielp natuurlijk enorm in de cashflow van de firma. Debiteuren, dat is altijd de uitdaging. U ziet zo de balance sheet nog even. Dan gaat het eigenlijk vooral om debiteuren bij ons in de balans. Eén dag minder kost het om vanaf de factuurdatum tot het betaalmoment, hè, om dat voor elkaar te krijgen. Nou, dat is een hele mix. In Frankrijk hebben we daar wat, zoals je dat noemt, help from a friend gekregen. Daar heeft de overheid bepaald dat je binnen 60 dagen de facturen moet betalen. Dat is wat mij betreft voor waar een verstandige maatregel. Want anders gaan we elkaar toch wel gek maken in de markt. Het laatste punt op deze pagina nog even belangrijk. Dat is de EVA. En daaronder verstaan we Economic Value Added. En daarmee bedoelen wij, In de situatie van de Veduwe-overname, verdienen we nu genoeg om het extra kapitaal wat wij aangetrokken hebben, om daarover een vergoeding te betalen. Het extra kapitaal nodig om de acquisitie van Veduwe te doen. Nou, daar hebben we vooraf, toen wij de transactie deden, gemeld dat wij verwachten dat dat in 2010 al het geval zou zijn. Toen hebben we ook gezegd, de voorwaarde, de aanname daaronder liggend is dat wij lage voortgezette groei zouden zien. Dat is iets wat we zeker niet gezien hebben. Dus dat betekent dat, ik denk en ieder begrijpt, we hebben er in ieder geval geen vragen meer over gehad, dat in 2010 niet gelukt is. Wat we hier even melden is dat het wel on our mind blijft. Dat is wel iets wat we blijven meten en wat we ook in de toekomst zullen terugrapporteren. Maar dat gaat dus even duren, want we zitten op een veel lager punt dan we ooit gedacht hadden. De resultatenrekening, zoals die ook in de presentatie zit, het bovenste stuk vergelijkt appels met appels, het onderste stuk vergelijkt appels met peren. Het bovenste stuk vergelijkt Veduwe voor het hele jaar 2008, hoewel de overname midden mei tot stand gekomen is. En dan ziet u dus op vergelijkbare basis die 27% omzet minder, de kosten met 22% minder en de EBITDA 62% minder. Dat is de EBITA, 316 miljoen. En dat is, zoals u ziet, de sterretjes eronder staan, gecorrigeerd voor de amortisatie van specifiek stuk van de goodwill en eenmalige posten die verband houden met de integratie en reorganisaties. Dan blijft over een 2,5% EBITA-marge. Dat is lager dan de 4% bodem die wij in onze jaarrekening, in ons jaarverslag altijd gemeld hebben als ondergrens. Ook die was weer onder aanname dat wij een slecht scenario zouden meemaken wat niet slechter zou zijn dan min 10 in omzet en dat 3 jaar lang. Min 27 wijkt daar fors vanaf. Daaronder even het stukje zoals het formeel, zeg maar, door onze accountingmensen wordt opgeteld. Het inkomen before taxes, dat is 44 miljoen euro. Het afgelopen jaar, dat was vorig jaar minder, omdat we toen ook een forse impairment hebben genomen op Veduwe. Dat was dit jaar niet nodig. We waren destijds al conservatief geweest. We hebben de fiscale druk, die ziet u, dat is een positieve post hier. Daar kom ik zo nog even op terug. En dan een netto inkomen van 68 miljoen in een moeilijk jaar. Dit is eventjes dat plaatje over fiscaal. Wat gebeurt er nu? Er staan een hoop getallen op. Wat even belangrijk is, er zijn 3 categorieën die hier een rol spelen. Dat is de gewone belastingdruk op onze operatie, zeg maar. Dat is de eerste kolom. De tweede kolom, dat is boekhouden. Er is een post die in de P&L staat. Dat is de afschrijving van een deel van de goodwill. En daarop wordt altijd vooraf een stuk fiscale druk apart gezet, zodat je eigenlijk die post netto in de resultaatrekening krijgt. En daar nemen we dan een tax rate voor van 31%. Dus dat is een plus. En dan daarnaast de one-offs, die vallen in de verschillende landen. En dan telt de tax rate van die landen. Dat is ook een plus. Dus u ziet, als u in het midden van de pagina kijkt, op de regeltax, min 53 miljoen, de gewone druk zeg maar, 49 miljoen plus terug op de amortisatie. En 28 miljoen plus op de one-offs, dat is per saldo 23 miljoen plus. Ik hoop dat we volgend jaar hier een min hebben staan. Want dat betekent ook dat de resultaten die erboven staan weer beter zouden zijn. De balance sheet van Randstad, ik zei het al even, die is niet altijd al te ingewikkeld. Die laat net als voorgaande jaren weer zien dat wij een forse post aan goodwill op de balance sheet hebben. Dat houdt verband vooral met de overname van Vedior. Ik had het net al even over de impairment van 2018. 2009 geeft onze analyse aan dat dat niet nodig is. Een aantal belastingposten die wij in de toekomst kunnen compenseren. De other assets, daaronder valt vooral debiteuren. Dat is de grootste post eigenlijk in de balance sheet die wij actief managen. Dat zijn de debiteuren, de vorderingen op onze klanten. Ook interessant over het afgelopen jaar, als je kijkt naar dat deel wat wij verliezen aan, zeg maar aan slechte debiteuren, dan is dat normaal zo tussen de 10 en 20 basispunten over de omzet. 0,1 tot 0,2% over de omzet. Ook het afgelopen jaar lag het daarin en niet eens helemaal aan de bovenkant. Dus wat dat er gaat, is het debiteurenmanagement goed gegaan. Niet alleen in de zin dat de betaaltermijn één dag teruggelopen is, maar ook dat wij geen grote schade hebben opgelopen op dit vlak. Dat blijft natuurlijk een attentiepunt voorwaarts, want over het algemeen zie je wat later in de cyclus meer bedrijven omvallen. Dus dat blijft een punt waar we op gefocust zijn. Dan het eigen vermogen, 2,5 miljard. De non-current liabilities, dus de lange schulden. En de current liabilities, de korte schulden. En dan komen wij op een totaal van 6,5 miljard, de balans van Randstad. De net debtpositie aan de onderkant ziet u 600 miljoen minder dan het jaar daarvoor. Nou, die komt dan op dit overzicht op de cashflow statement weer even terug. Waar komt dat nu vandaan? En dan begint het met een hele grote post, 434 miljoen vanuit onze operatie. Daar zitten alle posten in, ook bijvoorbeeld de fiscale post. Dan hebben wij, als we minder verkopen, dat is heel vervelend, maar dan hebben we ook minder geld nodig om die debiteuren te financieren. En dat helpt enorm om door de cyclus heen te managen, want dan komt dan zeg maar een stukje cash uit vrij. Dat is 309 miljoen. Dan hebben wij voor 34 en 15 miljoen geïnvesteerd. Er staat tegenover dat we een kleine 100 miljoen aan afschrijvingen hebben. Dus ruwweg de helft van onze afschrijvingen herinvesteren we weer. En dan brengt dat het totaal op ongeveer 700 miljoen. Die 700 miljoen, dat ziet u aan de onderkant, die is gebruikt. Daar is onder andere de rente van betaald. Dat is vrij laag de rente die wij betalen. We betalen ongeveer 1,1% over de financiering, over de lening. Dat komt omdat we variabele rente nemen, want dat beweegt namelijk mooi mee met onze cashflows. Dan betaal je minder als je weinig verdient en meer als je veel verdient. Daar is vervolgens ook nog een post dividend uitbetaald. Dat is het dividend op de preferente aandelen. Een relatief klein bedrag en dat zijn cumulatief preferente aandelen. En dat landt dan op een mutatie van 626 miljoen. En vandaar dat de schuld op ruim 1 miljard uitkomt aan het einde van het jaar. En daar waren wij zeer content mee. Nou, die financieringsstructuur van Randstad, hoe ziet die er nu uit? Want die is nog voor de overname van Vedior, net voor de overname van Vedior, is die afgemaakt, afgerond. En die loopt tot 2013, dat kunt u hier ook in het overzicht zien. In 2013 moet het geheel worden afgelost. Nou zijn er een aantal aflossingen die wij naar voren gehaald hebben. Want dat is gewoon efficiënt, we hadden het geld niet nodig. Dat scheelt weer commitment fees, dus tot en met november 2010 zijn zeg maar de aflossingen al gedaan, omdat dat voor ons efficiënt was. Ik zei net al even, we staan op 2,5 keer EBITDA als totale netto schuld. Dus er is op dit moment geen verplichting tot aflossing voor mei 2011. Het zou zo kunnen zijn dat we dat toch doen als we het efficiënt vinden. Dat hangt er maar even vanaf. Er is ook geen herfinancieringsbehoefte tot 2013. Nou, dat is in de hele moeilijke financiële markten voor de bedragen waar we het hier over hebben, voorwaar nogal een prettige bijkomstigheid. Dat even over de P&L als toelichting. Ook even over de IT-strategie. Daar zijn vanuit corporate governance wat vragen over. Dus wij dachten, dat pakken we proactief beet. Wat doet Randstad op het gebied van IT? Dat hebben we hier eens op een rij gezet. We hebben er lang over nagedacht om één groot systeem voor de hele wereld te bouwen. Dat hebben ook verschillende concurrenten geprobeerd. Dat heeft bakken met geld gekost. Dat lukt namelijk niet. Dat komt omdat de functionaliteit in ons bedrijf heel erg gedreven wordt door lokale wetgeving. In de zin van arbeidsrecht, maar ook door sociale verzekeringen. Dus dan kun je proberen één systeem te bouwen met heel veel mogelijkheden. Wij hebben dat omgekeerd. En dat zie je inmiddels ook wel als algemeen gebruik in onze markt. Lokale systemen. Er zijn namelijk grote verschillen tussen de verschillende landen. Wij proberen dan nog steeds synergieën te realiseren, maar dat doen we door processen te kopiëren. Daar waar het kan, kopiëren wij door de hele wereld heen processen. Hoe bedienen we onze klanten op verschillende manieren, in verschillende segmenten? Maar dan proberen we te leren van de best practices. Maar ook hoe incasseren we onze debiteuren? Twee voorbeelden van synergieën door het concern. Dus wij proberen als strategie in de verschillende landen een shared service center voor IT op te zetten. Dus zoveel mogelijk gebruik te maken van één shared service center binnen een land. En daarbinnen de best practices te delen, allerlei inkoop samen te regelen. En dan hebben we een aantal functionaliteiten waarvan we zeggen, bijvoorbeeld het internetverkeer met onze klanten en onze uitzendkrachten en onze interim professionals. Daar zit een hoop overeenkomst in en daarvoor hebben we dan applicaties die, als de bedrijven dat willen, die kunnen van centraal gebruikt worden. Vaak is het toch nog steeds efficiënter om lokaal binnen de bestaande programmatuur daar wat voor te bouwen. Maar dan zorgen we ervoor dat iedereen duidelijk heeft welke processen ondersteund moeten worden. Dan krijg je weer eenheid in die oplossingen. Nou, vanuit het centrale niveau hebben we daar een groep CIO voor. Dat is de Chief Information Officer, die werkt met een team en die helpt ons daar grip op te hebben wat er allemaal in die landen gebeurt. Daar hebben we natuurlijk een policy voor, hoe willen we dat het gebeurt. We hebben ook audits waarbij de mensen gaan kijken of het gebeurt zoals het moet gebeuren. En wij hebben een netwerk van een aantal IT-specialisten die uit de verschillende landen komen, die met elkaar ervaringen uitwisselen, zodat we ook dat uitnutten. En dan is het ook nog zo dat de groep IT, die moet goedkeuring geven aan grote projecten en investeringen, zodat wij weten wat er gebeurt in het bedrijf. En dan is het ook nog zo dat een van die teamleden, als we een groot project hebben, gaat die deelnemen in het steering committee, bijvoorbeeld in België, waar we op dit moment, waar we onlangs een groot systeem hebben uitgerold, dan neemt een van de mensen van dat team deel aan het steering committee. Nou, dat zijn even wat ingrediënten van onze IT-strategie. Ander punt wat prominent naar voren komt in de fanmail die wij ontvangen is risk management. Dat vinden wij ook zelf heel belangrijk, want dat zit namelijk dicht bij datgene wat we iedere dag doen. En het allerbelangrijkste punt hebben we in het verleden aangegeven, dat is wat heet managing through the cycle, op tijd aanpassen. Nou, daar hebben we een forse oefening van gehad het afgelopen jaar en ook het jaar daarvoor. Dus dat is iets waar we ons goed op voorbereid hadden, waar we nog meer van geleerd hebben en dat mee zullen nemen in de toekomst, want dat blijft het grootste risico. Zowel naar beneden als naar boven, de opportunity. Als wij niet in staat zijn om snel capaciteit beschikbaar te maken om te groeien, dan zou het kunnen zijn dat wij marktaandeel missen. Dat is ook een risico, een opportunity loss. Dus vandaar dat we daar structureel mee bezig zijn. Nou, de integratie van Vedior is al besproken. De financiële positie van Randstad is een risico waar we op gefocust zijn. We weten ook niet wat er op de middellange termijn gaat gebeuren. Dus we blijven alert en dat managen. Daar hoort ook het renterisico onder. En ik zei u al, dat managen door volatiel te zijn, dus door variabele rente te hebben. Want dan is het namelijk zo dat bij een minder goede economische situatie er minder betaald wordt. Want dan is de rente lager. In goede economische tijden is de rente altijd hoger. Dat hebben we bestudeerd. Dat helpt ons dus om weinig te besteden als het slecht gaat met ons. En iets meer als het goed gaat met ons. En als het goed is, ga je over een langere termijn, heb je ongeveer 1% voordeel. Nou, het komt ons allemaal erg goed uit de afgelopen jaren. Een ander groot risico is is zorgen dat je de regels in een land volgt. Daar hebben we ook wat dingen van gezien de afgelopen tijd. Daar hebben we programma's voor uitgerold. Daar zitten wij bovenop, want dat zijn belangrijke risico's. Daar doen we ook audits naar. En dan zie je, we hebben dat ook in ons jaarverslag beschreven, dat bedrijven, ook wij, neigen druk te zijn met allerlei key controls en allerlei regels. Maar uiteindelijk gaat het vooral om tonen at the top. Want als dat niet goed is, dan kun je regels hebben en controls hebben, dan lukt het niet. Dus ook aan dat tonen at the top, daar besteden wij veel tijd aan. We hebben ook volgende week weer onze general manager bij elkaar. En dan zijn dat dingen die wij met elkaar doornemen. Onze reputatie is natuurlijk essentieel en die hangt samen met alle voorgaande punten. In het jaarverslag hebben we dit keer ook weer een sensitivity analyse opgenomen van wat nou als. Zoveel omzetverlies, als de rente omhoog gaat, als de dollarkoers wat doet. Dan heeft u een beeld. Echter, het beeld is altijd incompleet, want het is nooit één element. Het is altijd een mix van een aantal dingen. Wij zullen namelijk nooit de kosten niet aanpassen als de omzet naar beneden gaat. Dus daar zit een stukje compensatie in. Dan hebben wij het afgelopen jaar ook weer de nodige voortgang geboekt op het gebied van corporate sustainability. En de tekst, de kop is belangrijk. At the core of our business. Wij hebben namelijk de prachtige situatie dat de dienstverlening die wij verrichten is eigenlijk corporate social responsibility. Het plaatsen van mensen in werk en het houden van mensen aan het werk, of het mensen aan het werk houden, dat staat natuurlijk in het centrum van dit thema. En dat doen we iedere dag. Daar zijn we jaren mee bezig. Daar zijn we ook op een hele bewuste manier mee bezig. Frits Goldschmeding heeft daar vroeger heel nadrukkelijk richting aan gegeven. En wij vervolgen dat. We hebben een aantal metingen gedaan. Die metingen die staan hier aan de rechterkant op de slide. En wij proberen dan voor onszelf vast te stellen hoeveel mensen bereiken we nu. Hoeveel mensen bereiken we nu? En dat kunnen we soms kwantitatief vaststellen doordat we enquêtes doen. Soms zijn dat gegevens die niet te vergelijken zijn, omdat we het in één land anders doen dan in een ander land. Dat heet dan non-consolidated. En soms hebben we alleen anekdotes. En die gebruiken we ook om van te leren en om mee te sturen. Nou, dat is hier op een rij gezet. In het jaarverslag vindt u een uitgebreide toelichting van die verschillende punten. En wat ons betreft is ook in 2010 dit weer relevant om verder te ontwikkelen. Ik neem ook even mee de toelichting op het dividend. Daar komen we straks nog op terug, maar dan is in ieder geval de achtergrond vastgegeven. Wij hebben met elkaar afgesproken dat de balance sheet van Randstad niet meer gestretched moet zijn dan 2 keer EBITDA. En dat heeft allerlei consequenties. Dat betekent dat we bijvoorbeeld met acquisities heel terughoudend zijn. Maar dat betekent ook dat wij het dividend niet ten laste van de balance sheet laten komen. Heel vervelend, heel erg vervelend. Maar desalniettemin wel verstandig. Nou, aan het einde van het jaar zaten we op 2,5 keer EBITDA. We hebben toen ook nog gezegd van, nou, stel je nou voor dat de groei enorm aantrekt, dan moet je daar rekening mee houden. Dat is helaas niet het geval, zeker in de Nederlandse markt nog niet. Het is onmiskenbaar dat we positieve bewegingen zien, maar het is niet zo dat we een V-shape zien waardoor wij denken dat de cash inflow bij Randstad heel snel veel beter wordt. Er zit duidelijke verbetering in, maar het is niet een explosie. Dus de conclusie die wij getrokken hebben helaas is dat het niet verstandig zou zijn om over het afgelopen jaar dividend te betalen. Dat neemt niet weg dat het een prioriteit voor ons is going forward. Want de dividend policy staat niet ter discussie. Die is er nog. Dus die ambitie, die houden wij. Voor wat betreft, even kijken, ga ik nu te snel of zie ik hem er niet bij? Nee, we hebben ook nog het preferred dividend op de cumulatief preferente aandelen. Ik heb dat al even gemeld. Dat is een bedrag van 7 miljoen. En daarvan denken wij dat dat verstandig is gezien het beperkte bedrag om dat gewoon over het afgelopen jaar te betalen. Dat zijn de punten die ik even wilde toelichten. Dus dan gaan we nu terug naar Frits Vreulich.
Dank je Robert, Jan en ook dank je Ben. Dames en heren, ik wil nu even enkele woorden aan het remuneratiebeleid van Randstad, de toepassing daarvan in 2009 wijden. Het remuneratiebeleid voor het remuneratiebeleid voor de leden van de Raad van Bestuur is goedgekeurd door aandeelhouders tijdens die algemene vergadering in 2007. Uitgebreide informatie over het remuneratiebeleid en de toepassing ervan is terug te vinden in het remuneratiereport op onze corporate website. En een samenvatting daarvan is opgenomen in het jaarverslag op pagina 68 tot en met 71. Sinds 2007 is het remuneratiebeleid niet gewijzigd, ondanks dat het profiel van Randstad na die overname van Vedior aanzienlijk veranderd is. De company is gigantisch gegroeid, zowel qua grootte als internationale dekking van het concern. De laatste verhoging van het basissalaris van de Raad van Bestuur vond plaats per 1 januari 2008, nog voor die overname van Vedior. Ook dit jaar is het basissalaris niet verhoogd. De doelstellingen voor de jaarlijkse behalen bonus worden door de Raad van Commissarissen vooraf vastgesteld en zijn altijd uitdagend. In lijn met het remuneratiereport hebben deze betrekking op omzetgroei en resultaat, elk maximaal 40%. Daarnaast geldt een individuele doelstelling maximaal 10% per lid van de Raad van Bestuur. En heeft de Raad van Commissarissen in beperkte discretionaire bevoegdheid ook maximaal 10%. In 2009 zijn die eerste 2 doelstellingen niet gerealiseerd. We hebben dat gezien in die getallen van Robert Jan. Door de realisatie van die individuele doelstelling, verbetering van debiteurendagen, hebben de leden van de Raad van Bestuur recht op een bonus variërend van 0 tot 10%. Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen besloten de beperkte discretionaire bevoegdheid van 10% toe te kennen, gezien de goede prestaties van de leden van de Raad van Bestuur in een ontzettend moeilijk jaar. Met het oog op die huidige marktomstandigheden en het voorstel om geen dividend te betalen over 2009, heeft de Raad van Commissarissen tevens besloten om deze beperkte bonus pas uit te betalen, als weer voorgesteld wordt, om aan aandeelhouders dividend uit te keren. De leden van de Raad van Bestuur zijn hier volledig mee eens. Ook voor de remuneratie van de Raad van Commissarissen geldt dat deze is goedgekeurd door aandeelhouders tijdens de algemene vergadering in 2007. Sindsdien is deze niet gewijzigd, ondanks het veranderde profiel van Randstad. De Raad van Commissarissen en in het bijzonder de Remuneratiecommissie heeft het afgelopen jaar die ontwikkelingen op het remuneratiegebied en die daarmee samenhangende wijzigingen in de Nederlandse Corporate Governance Code uitvoerig besproken. We hebben besloten om dit jaar geen wijziging van Randstad's remuneratiebeleid voor te leggen aan aandeelhouders. Waar relevant hebben wij de individuele afspraken met de leden van de Raad van Bestuur aangepast, zoals met betrekking tot het opnemen van de zogenaamde clawback-clausule en de bevoegdheid voor de Raad van Commissarissen om die variabele beloning onder uitzonderlijke omstandigheden bij te stellen. In 2010, dus in dit jaar, zullen wij die ontwikkelingen blijven volgen. Ik stel nu agenda punt 2a, het verslag van de Raad van Bestuur en preadvies van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2009 aan de orde. Dit betreft die pagina's 11 tot en met 53 van het jaarverslag. Deze vergadering wordt op de band opgenomen en ik verzoek u om voordat u een vraag stelt duidelijk uw naam te noemen en gebruik te maken van die microfoons waarmee die gastvrouw, daar zie ik een en daar zie ik een, rondlopen. Zijn er vragen? Wie mag ik het woord geven? Dus, meneer Stevens.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Stevens is de naam en ik spreek namens Stichting Rechtsbescherming Beleggers. Om te beginnen wil ik eventjes een omissie in de, hoe heet het, de sheets aan de orde stellen. We hebben het hier samen geconstateerd, de buurman en ik. Op nummertje 12, daar stond wat anders dan wat wij hier voor ons hebben. Misschien dat dat eerst eventjes aan de orde gesteld kan worden, dan ja, is dat in elk geval.
Toegevoegd kwartaal 4 op de slide die ik u heb laten zien en, het, en wat u daar heeft is het gemiddelde van het hele jaar. Het zijn dezelfde cijfers. Alleen u heeft nog extra van mij gekregen. Hier.
Ja, ja. Nee, dat is goed.
Ik heb het ook toegelicht trouwens. Ik heb u verteld dat, dat ik u de trend door het jaar ook even niet wilde onthouden omdat hij in kwartaal 4 behoorlijk beter was dan het gemiddelde van het jaar. Dus zodoende heb ik u allebei die cijfers laten zien.
Ja, ja, oké. Dan ten aanzien van de vragen. Ja, om eventjes bij de grafiek te blijven. Zoals iedereen weet, zeggen grafieken met meer dan 100 geschreven pagina's. Ik heb gruwelijk zitten te stoeien met de grafieken ten aanzien van het Iberisch Schiereiland. Als je pagina 25 bekijkt, dan kom je tot een andere conclusie als de andere grafieken op in de jaarrekening. Pagina 87, 90, 95 hangt er iets van bij. Misschien dat u daar wat duidelijkheid in kunt creëren. Dan de aanzien van de strategie.
Welke bladzijde waren dat, meneer Stevens?
Pagina 25.
Ja, 25. Die heb ik nog aan doen.
Daar krijg je een jaarrekening. Ja, er zijn verschillende pagina's. Dat is 87, 90, 95. Als ik zo'n beetje uit mijn hoofd weet. Maar er zit een discrepantie in die grafieken. 25 springt er gunstiger uit als de rest.
Ik denk dat u bedoelt dat 2008 hoger is dan op pagina 25 dan achterin. Dat komt omdat op pagina 25 wij pro forma geven, oftewel de combinatie van Randstad en Vedior, terwijl we dat nog niet het hele jaar in eigendom hadden, pas vanaf midden mei. En in de jaarrekening werken we dus met de cijfers vanaf 16 mei.
Oh, dus ik heb het helemaal gelezen als 2008.
Nee, in de jaarrekening mag je niet met pro forma cijfers werken. Dan neem je de, laten we zeggen, de werkelijkheid.
Ja.
Maar voor de vergelijkbaarheid in het directieverslag nemen wij pro forma. Dus vergelijken we appels met appels.
Ja. Dus even, eerst even alle vragen, dan gaan we het beantwoorden. Dan, niet de dialoog, ja.
Ja, omdat er wat moeilijkheden waren achter de taal. Ik dacht, ik zal dat eerst eventjes... dan de strategie in de toekomst. Er is al iets over in orde gesteld. Maar hoe ziet u dat? Gaat u eerst de landen waarin u aanwezig bent uitnutten? Of gaat u ook in aanpalende landen wat uitbreiding zoeken? En hoe denkt u dat te verwezenlijken?
Okay.
Ja, ten aanzien van dividend, daar zullen we het straks nog wat over hebben. Dan waar ik ook weer tegenaan ben gelopen, dat is de naam Werknet. Ik heb daar, ik denk een jaar of vijf geleden al een keer over gesproken. We kunnen niet begrijpen dat u die naam nog altijd voert. Je hebt Tempo Team en je hebt Tempo Team Werknet. En dan staat er netjes op de gevel Tempo Team. En dan lijkt als de twee kantoren in de stad zijn, dat één kantoor, dat is eigenlijk Werknet. En ik heb ontdekt dat met automatisering dat daar ook wat moeilijkheden zijn tussen de Tempo Team kantoren. Dan krijgen ze gegevens van een uitzendkracht van een... Van Werknet, dat gaat over naar een kantoor van een Tempo Team en ja, dat schijnt allemaal niet goed te lopen. In Frankrijk heeft men besloten de laatste fase van hun plannen niet uit te voeren, omdat de lange duur van het proces al te kosten was gegaan van de productiviteit en de winstgevendheid en marktaandelen. Wat er eerst kan komen. Dus wij vragen ons af, gaat dit op een later tijdstip nog spelen? Dan, die IT-processen. Ons komt het over dat het toch een zeer ingewikkelde structuur is. Van die, we kunnen begrijpen dat over de hele wereld kun je niet zelf uitrollen. Maar... wij zien de samenhang niet tussen de diverse landen en het geheel. Misschien dat u daar nog eens wat op in kunt gaan. VDOR, u noemt al 150 namen. Ik ben zelf in de tijd ook nog eens bij VDOR op bezoek geweest. Ik kwam aan de 66. U zegt 150. Ik heb toen ik bij VDO kwam naar vaak over vragen gesteld. Hoe kunnen jullie dat managen met die 66 namen? En dat ging allemaal en dat was allemaal mooi goed. Maar wij vragen ons zo af, de mensen bij VDO, hoe staan die hier tegenover? Dat het bij Randstad in zo'n sneltreinvaart gelukt is om... minder chaos in merken te krijgen. Dat waren op dit moment onze vragen, meneer de voorzitter.
Voordat wij deze vragen beantwoorden, even snel tussendoor die telling van die stemming. Ik deel u mee dat volgens die presentielijst, al dan niet per volmacht, 98 aandeelhouders aanwezig zijn. Ze houden in totaal 149.615.016 aandelen, waarvan 25.200.000 preferente aandelen B. Aangezien ieder gewoon aandeelrecht geeft op één stem, kunnen op de gewone aandelen 124.415.016 stemmen worden uitgebracht. Dat is 71,8% van totaal maximaal aantal stemmen. Aangezien ieder preferente aandeel recht geeft op een zevental stem, kunnen op de preferente aandelen 3,6 miljoen stemmen worden uitgebracht. Nu gaan we aan het beantwoorden van die vragen. Ben Robert Jan.
Ja, strategie landen. We hebben geen ambities om landen toe te voegen, met uitzondering van wat al bekend is en waar we al een belang op gebouwd hebben, namelijk een bedrijf in Japan. Japan is een van de grootste markten ter wereld. Verder is alles gericht. Ik zei net al dat dichtheid van activiteit, marktaandeel, leidt tot betere resultaten. Dus onze doelstelling is grotere dichtheid, kortom, autonome groei, voornamelijk in bestaande markten. Kan best een kleine acquisitie tussen zitten op het moment dat dat financieel kan, maar Dat is zeker niet het eerste streven. Het werknetmerk, werknet is een heet Tempo Team Werknet. Systemen zijn precies hetzelfde. Dus daar zitten geen discrepanties tussen. Het was ooit alleen Werknet, is nu al Tempo Team. Gaat er steeds meer op lijken, dat zal wel geen toeval zijn. Dus ik zou me als ik u was daar geen grote zorgen over maken. Dat lost zich vanzelf op. Het is eigenlijk het equivalent van de in-house service van Randstad. Met als kleine uitzondering dat ze ook wat vestigingen hebben. De laatste fase van de reorganisatie in Frankrijk is eenvoudig. We hadden het geloof ik nog over, Sjaak, 20 mensen? Of 40?
Ja, het ging uiteindelijk om een restant van 40 mensen die we echt hadden moeten ontslaan. En dat werd door de bonden uiteindelijk voor de rechter aangevochten. We konden eigenlijk met de 380 vrijwilligers die zich al gemeld hebben niks doen als we die procedure volledig hadden moeten lopen. We vonden het belangrijk om een en ander achter ons te hebben. Dus we hebben ervoor gekozen het proces formeel niet helemaal af te lopen met de bonden. 380 vrijwilligers te laten vertrekken en verder te gaan. En dan is de keuze aan die 40 mensen om bij ons te blijven of niet. Dus vandaar.
Laatste punt, niet voorlaatste punt. IT-structuur. U moet zich voorstellen dat waar de presentatie op duidde dat we lokale systemen hebben, heeft te maken met de front- en de back-offers. Dus datgene wat we gebruiken om de markt te bewerken, maar ook zeker datgene wat we gebruiken om te verlonen en te factureren. Dat is een ingewikkelde activiteit per markt. Als je daar veel van weet en dat goed doet, kun je er ook nog iets aan verdienen. Dus een groot monster creëren waar dat allemaal in zou passen, heeft tot nu toe bij collega's geleid tot afschrijvingen rond de 100 miljoen euro. Dat werkt niet. Wat de systemen verbindt, en dat is terecht dat u daarop duidt, zijn natuurlijk de rapportages. Hoe krijg je nou je managementinformatie die je nodig hebt, centraal vanuit de landen? Dat gebeurt wel door systemen die overal gebruikt worden. Dus dat is de lijm tussen de verschillende onderdelen. Dat loopt naadloos. We kunnen, ik geloof dat we binnen een dag of acht hebben we de resultaten altijd geconsolideerd, gecontroleerd. Dus daar zit geen gevaar tussen dat niet goed zou lopen. Merkenbeleid Vedior. Wat bleek is, laten we een voorbeeld nemen, dat bijvoorbeeld in Australië hadden we 21 brands. Dus het zijn er echt meer dan 66, kan ik u vertellen. Registraties nog veel meer. En dat eigenlijk zonder dat wij dat al op ons lijstje hadden staan om dat al te gaan doen. Er spontaan door de Australische organisatie gekozen werd om te gaan over te gaan naar het Randstadmerk. Omdat ze de voordelen zien van een global brand die je overal terugziet. Zoals bijvoorbeeld op onze Formule 1. Dus het businessmodel van Vedior was anders. Dus dat is niet goed of fout, maar is anders. Vedior had een model waarbij ze vaak een belang namen, een meerderheidsbelang, in een bedrijf. En dan dat bedrijf geheel zelfstandig in zijn eigen markt lieten doorgaan. Wij zijn meer van delen van best practices, het delen van klanten. En dat betekent dat je ook je marketinginspanning wilt delen. Want wij denken als je dat geld verdeelt over heel veel merken, dat er niks gebeurt. Dat je geen merk bouwt. En als je concentreert, gebeurt dat wel. Dus op zich is dat niet goed of slecht. Maar dat is een volgende fase in de ontwikkeling die denk ik ook, of die ik zeker weet, ook in de ogen van de Vedior-mensen logisch was. De rebranding, mensen stemmen door weg te lopen en ze zijn niet weggelopen. Dus er is zelfs met veel enthousiasme in heel veel gebieden geholpen om zo snel mogelijk te rebranden. Dus daar zijn we heel tevreden over. En ook onze medewerkers die voormalig bij Vedior zaten zijn daar tevreden over.
Oké, mag ik u het woord geven nu?
Jawel, dank u wel meneer de voorzitter. Mijn naam is Zwarte en ik spreek namens de Vereniging van Effectbezitters in Den Haag. Evenals vorig jaar hebben we natuurlijk toch te maken met kommervolle omstandigheden. Maar ik moet zeggen dat de uitstraling van de Raad van Bestuur, ook in de twee betogen die we vanmiddag gehoord hebben, toch een wat andere was dan die van vorig jaar. Ik had het gevoel dat we toen midden in de somberheid zaten. Je praatte over min 30%. U kijkt altijd, u bent vroegcyclisch, zoals u dan vaak zegt. En dan kijkt u toch wat eerder tegen economische ontwikkeling aan dan wat wij zien. Enfin, dat meer over lichaamstaal, maar dat vinden wij toch ook wel belangrijk om dat te horen. Ik heb nogal wat vragen, maar ik zou mij toch willen beperken tot een 3 stuks. Maar ik wil eerst nog inhaken op datgene wat meneer Van der Kraat zei, dat hij blij was dat de elektronische versie al zo vroeg op het web stond. Hardcopy-exemplaren werden niet verstrekt. Dus ik heb het moeten doen bij het bestuderen van het jaarverslag met de elektronische versie. Nou, dat bladert erg lastig, dus je maakt er een kopie van. En ik wil straks de Raad van Bestuur wel uitdagen om deze hardcopy met mij te lezen. Want zelfs met een loop was het niet mogelijk. Er waren sommigen zo vaag en het heeft mij nogal wat hoofdbrekens gekost. En af en toe langer dan een uur kon ik er niet aan zitten. En ik heb wel wat meer nodig om al het werk wat u erin gestopt heeft, dat toch een beetje te kunnen savoureren. Kom ik tot mijn eerste vraag. Net zoals mijn collega ga ik ook in over de strategie. U heeft vorig jaar op een antwoord op een vraag van mij gezegd, omzet of volume zoals u dat noemt, dat is onze belangrijkste factor die bepaalt hoe wij het doen. Nou, was er een recessie en die was diep. En dat betekent dat u omzet verliest. Dat kun je dan terecht wijten aan de recessie. Maar in een aantal landen bent u ook marktaandeel kwijtgeraakt. En dan hebben we toch meer te maken met de positionering van Randstad. Met de zaken die daar zitten. En ik vind dat u daar tot nog toe te weinig aandacht aan geschonken heeft in uw toelichting. Kunt u daar iets wat meer vertellen in die landen waar we het kwijtgeraakt zijn? Met name met een spotlight op Frankrijk, waar we 5% marktaandeel zijn kwijtgeraakt. En dat vind ik wel heel erg veel. Frankrijk was de grootste markt van Fedior. Is dus op zich een hele belangrijke factor. U heeft ons aangegeven wat u laat was met de integratie. Laat was met het reduceren van de kosten daar. Gewoon om overheidsmaatregelen, vakbonden, et cetera. Maar ik heb niet gehoord waarom het marktaandeel zo daar is teruggelopen. Ik zeg dat ook, meneer de voorzitter, omdat u in een heel kleine paragraaf aangeeft dat de IVA niet in 2010 gehaald zal worden. En meneer Van der Kraats ging er wel enigszins op in. Maar in het jaarverslag lees ik dat u dat nog voor een periode van 3 jaar uitstelt. En dat is wel heel veel. En kunt u dat toelichten onder de voorwaarden dan nog? De recessie, dat de opgang die we nu een beetje menen waar te nemen, toch wel doorzet. Betekent dat we de IVA, als het allemaal heel slap blijft, voorlopig niet zullen zien daarin. Dat is toch wel een teleurstellende constatering. Want 3 jaar vind ik dan heel lang in dit soort situaties. Als je eerst voorspelt 2010 en nou 3 jaar erbij. Kunt u dan verder ook wat toelichten over, toch over Frankrijk hebben, over het beleid wat u daar gaat doen? Want u zegt, eigenlijk biedt Frankrijk voor ons de mooiste kansen, de beste vooruitzichten hebben we daar. Maar hoe gaat u dat doen als je 5% bent kwijtgeraakt? De tweede vraag, meneer de voorzitter, ik hoop dat u mij daartoe staat, is toch iets over het beloningsbeleid en de remuneratie. U zegt op een gegeven moment dat de korte termijn bonus is uitgesteld. En dat u hem pas zult uitbetalen op het moment dat er dividend betaald wordt. Nou, dat vinden we als aandeelhouders natuurlijk heel begrijpelijk dat zoiets gebeurt. Maar als je iets uitstelt, betekent wel dat de bonus is toegekend. U geeft alleen de uitkering, stelt u uit. Maar als ik in het staatje kijk over wat de kosten, wat de lasten zijn van de bonussen, dan staat onder de korte termijn bonus voor alle leden een streepje. Maar als je iets toekent en alleen de betaling uitstelt, moeten die kosten er toch staan. Dus misschien dat u daar een toelichting op kunt geven. De derde vraag, meneer voorzitter, als we toch in de financiële sector blijven, is vervroegd afgelost, 600 miljoen. Of een deel daarvan is vervroegd afgelost voor een bedrag van 600 miljoen. En 50% van die 600 miljoen is ontstaan door het feit dat er een terugval in omzet is. Hoe ziet u het nu als de omzet gelukkig toch wat toeneemt? Is dat die factor van 300 miljoen op een 2 à 3 miljard omzetverlies, is dat dezelfde? En kunt u dat dan op normale wijze wel financieren? Of komen we dan misschien in de knel? Neem aan dat u een wijs beleid heeft om dat niet te doen. Maar ik zou het graag toegelicht willen zien. Dan blijf ik bij deze 3 vragen, kom ik in de tweede ronde wel terug, meneer voorzitter.
Oké, bedankt.
Begin ik even met die vraag over Frankrijk. Blijft u het vragen, want blijkbaar leiden onze slides tot een misverstand. Wij zijn niet 5% marktaandeel kwijtgeraakt. Wij zaten 5% beneden de markt. Dus als de markt min 30 deed, deden wij min 35. Dus dat betekent dat we 5% van ons marktaandeel zijn kwijtgeraakt. Wat ongeveer neerkomt op iets minder dan 1%. 0,8% marktaandeel kwijt. Dus zo desastreus als het blijkbaar leek op de slides is het gelukkig niet. Ik heb overigens net toegelicht, er zijn een aantal factoren waardoor we in een aantal markten het wat minder gedaan hebben dan we gewend zijn. In Frankrijk heel specifiek, omdat we daar honderden mensen hadden zitten, zoals ik net zei, die al wisten dat ze weg zouden gaan. Maar 10 maanden hebben zitten wachten tot ze een jaar salaris meekregen en toen weggingen. Dat helpt niet in zo'n omgeving. Dat is de voornaamste reden. Nadat we ook al een half jaar moesten wachten voor we konden integreren, dat leidt niet tot gemotiveerde medewerkers. Dat is gelukkig opgelost en we zien, wat ik al zei, die kloof met die markt zich snel verkleinen. Het heeft ook te maken overigens omdat wij een relatief groot gedeelte omzet hebben in het blauwe bordensegment. Het blauwe bordensegment is dat stuk wat het eerst en ook het meest gekrompen is. Dus in onze mix gebeurt er ook van alles. U zult straks zien als de markt echt herstellen dat het effect andersom zal zijn. Alleen door die mix zullen wij al beter presteren ten opzichte van de markt gemiddeld, als we de andere dingen ook redelijk doen. Waarbij ik overigens niet beweer dat ik gelukkig ben met onze prestatie qua marktaandeel. We hebben 7 jaar een goed track record waarin we 5% gemiddeld boven de markt zaten. Dat zaten we er niet, dus daar ben ik absoluut ontevreden over. Maar het is gelukkig niet zo desastreus als blijkbaar mijn cijfers u hebben doen vermoeden. En dan gaan we nu voor de makkelijke vragen naar Robert-Jan.
Ja. Zeer bedankt, Ben. Allereerst uw vraag over EVA. En EVA, dat is dan de analyse van wat hebben we er nou voor betaald. Toen wij Vedior kochten, toen hebben we betaald voor het aandeel Vedior en een premie daarbovenop betaald voor de synergieën. Die synergieën, daar hebben we het over gehad, die zijn meer dan binnengekomen. Dus dat deel is eigenlijk meegevallen, zou je moeten zeggen. Vervolgens hebben we een bepaalde prijs betaald voor het aandeel. Dat was onderliggend €12. Trouwens, een paar maanden daarvoor was het nog €23. Dus timing was niet al te slecht. Maar die koers, daar hebben wij van gezegd, die gaat uit van een lichte groei. Een lichte single-digit growth, hebben we toen gezegd. Nou, 2008 heeft dat niet laten zien en 2009 heeft -27 laten zien. Als wij nou zouden denken dat we dat gat kunnen, zeg maar, ik rond even af, -30, als we dat kunnen repareren in 1 jaar, dan zou u ons denk ik voor zeer optimistisch verslijten. Dus wij hebben gezegd, laten we dat nou op 3 jaar houden. We hebben geen idee wat er in de tweede helft en volgend jaar gaat gebeuren, maar wij denken dat het niet verstandig is om daar nou heel optimistisch over te zijn. Dus vandaar dat wij zeggen -30. Ja, als je dat in 2 jaar zou doen, dan zou je 2 geweldige jaren nodig hebben. Dus wij hebben gezegd van nou, waarschijnlijk 3 jaar. Dat is zeg maar de onderliggende analyse. Zou dat graag anders zien, maar dan moet de markt ons daar wel de gelegenheid voor geven. En het gat is wel heel groot. Dus dat even wat betreft de EVA. Het andere punt wat u vroeg was de remuneratie. U zegt het is subject to dividendbetaling. In theorie kan dat moet niet, maar het zou heel lang kunnen duren. Dus vandaar dat wij het niet in de tabel hebben gezet, maar daaronder. En uiteindelijk is is de toelichting daarover crystal clear. De percentages zijn duidelijk genoemd. Het laatste punt, dat is een hele belangrijke vraag going forward. Hè? Dat is, hebben wij wel voldoende financieringsruimte om groei te financieren? En dat houdt ons allemaal erg bezig. Nou, we hebben op dit moment een faciliteit van meer dan 2 miljard. We hebben een netto schuld van ruim 1 miljard. Dus er zit nogal wat tussen. En het aardige van ons bedrijf is dat als wij groeien, dan financiert de groei van het ene kwartaal eigenlijk de financiering van het kwartaal daarna. Zo zou je het in Jip en Janneke taal kunnen zeggen. Dus dat betekent dat wij ons gaan redden. Als het heel snel gaat groeien, heb je misschien wat nodig. Nou, ik zei u net, we hebben 1 miljard ertussen zitten. Dus wij zien uit naar scenario's waarbij het krap wordt, zou ik maar zeggen.
Oké, zijn er nog vragen? Ja, daar is nog een vraag, mevrouw.
Oké. Goedemiddag, meneer de voorzitter en de overige aanwezigen. Mijn naam is Saskia Verbunt en ik ben de vertegenwoordiger van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. De VBDO. Het is de missie van de VBDO om de kapitaalmarkt te verduurzamen. En wij doen dit door onderzoek en activiteiten die zich richten op de vraag- en aanbodkant van de kapitaalmarkt. Door onder andere Nederlandse beursgenoteerde bedrijven aan te sporen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, wordt het universum van de duurzame belegger vergroot. Zodoende gaan wij op verschillende wijzen de dialoog aan met bedrijven en bezoeken we dit jaar meer dan 60 AVA's. Net zoals vorig jaar stellen wij het op prijs dat meneer Van der Kraats het onderwerp duurzaamheid aanstipt. Zoals meneer Van der Kraats juist heeft geschetst, heeft Randstad in zijn kernactiviteiten al een behoorlijk maatschappelijk karakter. Echter, wij hebben een 4-tal vragen over het door u gevoerde beleid op een aantal andere punten met maatschappelijke relevantie. Ten eerste, het afgelopen jaar gaf meneer Notenboom tijdens de AVA aan dat vanwege de grote overname er geen directe stappen waren genomen op het gebied van de meetbaarheid van uw MVO-activiteiten. Meneer Notenboom gaf hierbij echter aan een 100% herstel te verwachten in de komende 3 jaar. En wij zijn eigenlijk benieuwd naar de vorderingen die er het afgelopen jaar daarin hebben plaatsgevonden. Kunnen we daarnaast volgend jaar verwachten dat u de KPI's scherper zal formuleren en deze gekoppeld worden aan meetbare doelstellingen, zodat er een sterkere focus in uw activiteiten zichtbaar wordt? Ten tweede heeft u als multinationaal vele vestigingen over de gehele wereld. Het verheugt de VBO dat u in uw hoofdkantoor werk maakt van het rekening houden met milieuaspecten in uw activiteiten. Wij zijn erg benieuwd in hoeverre vooruitgang is geboekt bij de andere vestigingen op zowel nationaal als internationaal niveau. En daarna zijn wij geïnteresseerd om een helder beeld te krijgen wat jullie kwantitatieve doelstellingen zijn wat betreft de reductie in energie en afval voor de komende jaren. Het volgende punt betreft de posities van vrouwen in het hoger management. De VBDO zag vorig jaar het aantal vrouwen op hoge posities binnen Randstad aanzienlijk stijgen. Een stijging van 40 naar 46%. Dit jaar zet deze voortgang zich helaas niet voort en is er zelfs sprake van een lichte daling. Hoe verklaart u dit en hoe zal u ervoor zorgen dat de positieve lijn weer wordt opgepakt? Tot slot, de VBO begrijpt dat in tijden van economisch zwaar weer u voor verschillende grote uitdagingen staat. Echter zijn we als VBDO van mening dat het integreren van duurzaamheidsindicatoren in uw remuneratiebeleid een verstandige keuze is met het oog op de toekomst. Het beleid van Randstad bevat op dit moment geen transparante duurzaamheidsdoelstellingen, niet op lange termijn en niet op de korte termijn. Is Randstad van plan om duurzaamheidsdoelstellingen op te nemen met het remuneratiebeleid? En zo ja, op welke gebieden? Zo niet, waarom niet? Dat zijn onze vragen op dit moment en wij kijken uit naar uw antwoord. Dank u wel.
Ja, dank u wel. Het is een onderwerp wat ons meer dan na aan het hart ligt. Het zit ons zelfs in de ziel. Ik vertel het ieder jaar weer, maar ik kan het niet laten. De rapportage is nu 8 bladzijden, maar die is begonnen in 1976. Toen heeft Frits geformuleerd dat wij als kernwaarde hebben simultane promotie van ieders interest. Dat betekent dat wij in alles wat wij doen altijd rekening moeten houden met de belangen van iedereen die daardoor getroffen wordt. Dat is wat mij betreft de hoogste trede die je kunt bereiken in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze activiteit in de kern is ook niet anders dan dat. Het helpen van mensen aan werk is wat onze mensen drijft. En niet winst en zelfs soms niet aandeelhouderswaarde, omdat dat een middel is om ergens te komen. Als ik op een vestiging kom en ik praat met incidenten over cashflow of winst per aandeel of zelfs dividend, dan gebeurt er helemaal niks. Als ik met mijn mensen praat over wat was de mooiste plaatsing van de afgelopen week, dan gaan ieders ogen grinsteren en vertellen ze mij over geweldige cases die ze voorgedaan hebben. Waarbij we dat in veel segmenten doen, maar zeker een groot gedeelte betrekking heeft op mensen die moeite hebben om op de arbeidsmarkt te komen en die plaatsen wij op de arbeidsmarkt. In alles wat wij doen, in onze beoordelingen en daarmee ook impliciet, overigens, in onze financiële resultaten, zit dat dus vervat. Dus het mag niet leiden tot gekunsteld rapporteren van iets wat onze kernactiviteit is. Waarbij wij samen het eens zijn dat het zo inzichtelijk mogelijk moet zijn. Mee te doen het. Hè, en dat we dat graag met u willen delen. Dat even als inleiding. We hebben nu 8 bladzijden in het jaarverslag. Ik vind dat we daar best in vooruit gegaan zijn. Ik herinner mij niet dat wij 100% meetbaarheid zouden beloofd hebben, want dan was ik in ieder geval licht beschonken en dat is al heel lang niet gebeurd. Anders zou ik dat niet beloven. Wat we doen is, we hebben op bladzijde 39 van ons jaarverslag meetbaar gemaakt wat we doen. Als u ook kijkt naar de indicatoren die u aangeeft vanuit uw GRI, is dat de Labour Market Relationship, Reintegration Programs, Career Advancement en Training, kortom alle punten daar, behalve de laatste, en dat is Environmental Measures. Wij zijn een low carbon activiteit, een dienstverlening, behoren tot de kern van wat wij doen. Dus wij willen graag onze rapportage nog verbeteren. We zullen dat ook steeds blijven doen, ik beloof u zeker geen 100%. We hebben afgelopen jaar een crisisjaar gehad waarin we 30% gekrompen zijn, waarin we 11.000 medewerkers gekrompen zijn. En ondanks dat hebben we de inspanning geleverd die u hier kunt lezen. Daar zijn we zelfs trots op. Dan heel specifiek een paar dingen. Vrouwen in management. We waren het bedrijf en zijn het bedrijf met het hoogste percentage vrouwen in topposities van de AIX. Ik vond dat niet zo slecht. We hebben wel een meetbaar doel. Ik heb dat 2 jaar geleden verteld toen we meededen aan vrouwen naar de top. Ik wil graag 48% gerealiseerd hebben. We zaten toen, het is 3 jaar geleden, toen zaten we op 37%. We zitten nu gemiddeld op 44%, aan het eind van het jaar op 47%. Dus het komt er dichterbij. En dat ondanks een geweldige krimp in de organisatie. Maar ik moet u nageven dat, om dat te lezen, moet u 2 jaar terug. Want vorig jaar stond het tabelletje er niet in. Althans kunnen we het niet meer vinden. Dus daar doen we zeker veel. Carbon en dat soort dingen hebben voor ons hoofdkantoor precies weergegeven. We hebben nog een paar specifieke rapportages van Yacht, van Duitsland, van België. En dat zullen er meer worden. Ik ga ook u hier niet beloven dat we 46 landen zullen dekken en daar een veelvoud van naar werkmaatschappijen. Dat gaat te gecompliceerd zijn. Het is ook buitengewoon ingewikkeld om tot de kleinste vestiging dat soort zaken te gaan meten. Dan is de vraag of het nut de inspanningen rechtvaardigt. En daar zullen we zeker redelijk blijven, maar niet gaan overdrijven. Maar ook daar zult u een verbetering zien. Die duurzaamheidsdoelstellingen. Ik heb net uitgelegd hoe dat werkt. Onze kernactiviteit is een duurzame activiteit. Als wij meer mensen aan werk helpen, en zo eenvoudig is dat, vergroten wij onze impact op duurzaamheid. Alles wat wij doen is dat. En dat betekent dat dat op het laatst eenvoudig vertaald kan worden in groei. Wij doen dat op een uiterst nette manier. Wij doen dat op een sociaal verantwoorde manier. Wij doen dat op nogmaals een manier waarop we rekening houden met de belangen van alles en iedereen. Wij zijn een groot voorvechter van rechten van bijvoorbeeld flexwerkers. We waren niet voor niets de eerste die ooit een cao afsloot en doen dat nog steeds in vele landen. Dus de doelstellingen die geformuleerd zijn voor ons zijn die doelstellingen. Daar zit geen licht tussen. Die zijn precies hetzelfde, zowel op korte als op lange termijn. Ons streven is groter worden en het vaker te doen omdat wij het heel keurig doen en omdat het nuttig is voor iedereen, ook de maatschappij waarin we functioneren.
Oké, dank u. Ben, zijn er nog vragen? Dat is niet het geval. Dan, daar is een vraag, pardon.
Dank u wel. Ik kom toch nog even terug over dat werkkapitaal. Over de kosten. U heeft gezegd, we hebben 100 miljoen bespaard. We zaten dicht tegen de 3 miljard aan. We zitten nu op 2 miljard en tijdens de bespreking van de jaarcijfers heeft u gezegd, nou, er had nog wel 100 miljoen afgekund naar 1,9. Daar zitten we wel minimaal. Maar we zien toch wat meer groei en die ruimte houden we graag in onze organisatie. Nou, ben ik ook eens wat aan het cijferen gegaan. En als je zegt, dit jaar had het in 2009 ongeveer 2,9 miljard hadden we aan de overheid kunnen hebben. Na aftrek van de besparingen die erin zitten en kijkt wat daar aan omzet bij zit, kom je op een percentage van rond de 17,5%. Als u bij 1,9 kijkt, ten opzichte van de omzet die u in 2009 gemaakt heeft, komt u dicht tegen net boven de 15% uit. Is dat dat verschil tussen die twee? Is dat het vet wat in een organisatie altijd kruipt en die je nu gewoon door de recessie dan toch gewoon eens een keer boven tafel krijgt?
Ja, dat is in zekere zin het vet, alleen dat klinkt net even te negatief, want die mensen doen namelijk niet niets. Het kost meer moeite om het grote aanbod van kandidaten om dat te bedienen. En het kost ons ook meer moeite om die order op te halen. Het is zo dat als het dan beter loopt in de markt, dan gaan die inspanningen naar beneden. En dan worden onze mensen dus relatief productiever. Maar uw conclusie is in de basis correct.
De tweede vraag, meneer de voorzitter. Ik neem aan dat er ook vrij kort een antwoord op kan zijn. Ook nog over het IT-beleid. Ik begrijp hoe u dat per land eigenlijk opstelt, omdat het zo verbonden is met de praktijk in het land. Maar betekent dat ten aanzien van de integratie tussen de VDOR-activiteiten en de Randstad-activiteiten, dat die systemen wel geuniformeerd zijn? Of dat ik zeg dat qua integratie het IT-stuk is afgerond per land?
Heeft u nog meer vragen of is het de laatste vraag? Oké, ja, alleen maar om het te weten.
Antwoord was ja, voluit.
Bedankt. Ja.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Op pagina 28 schrijft u over, gezien de snelheid in Nederland van de fase van de neergang 2009, moet de bescheiden winst die behaald wordt als enorme prestatie voor de Noord-Amerikaanse activiteiten zijn. Als ik dan de zaak eens goed op een rijtje zet, dan komt die winst eigenlijk uit Canada. En dan zou er in de VS een fors verlies geleden zijn. Het was nog een vraag, meneer de voorzitter. Dank u wel.
Ja, wij hebben een disclosure van de resultaten van Noord-Amerika. We hebben u ook in het verleden verteld dat onze, laten we zeggen, ex-Randstad-activiteiten, de originele Randstad-uitzendactiviteiten in de Verenigde Staten, hebben moeite gehad om winstgevend te zijn. Dat hebben we ook met u gedeeld. Dus het is, laten we zeggen, onderliggend is het absoluut zo dat het professionele segment in de Verenigde Staten goed heeft bijgedragen. Maar vooral ook onze Canadese activiteiten hebben het redelijk gedaan. Maar laten we zeggen, dat is de disclosure die wij hebben. En daar laten we het dus bij.
Oké, okay, dan nog verdere vragen. Nee? Dan gaan wij over naar agenda punt 2b. Vaststelling van de jaarrekening 2009. Deze vindt u terug op pagina's 74 tot en met 122 van het jaarverslag. En is uitvoerig door Robert-Jan van der Kraats toegelicht. Zijn er nog meer vragen over de jaarrekening of de accountantsverklaring? Wie mag ik het woord geven? Niemand. Dan stel ik vast dat er geen vragen meer zijn. En ik stel voor om de jaarrekening 2009 vast te stellen. Wenst iemand te stemmen? Wie stemt tegen? Ja?
Mijn naam is Diane Kroes. Ik vertegenwoordig ANT Trust en Corporate Services. En ik stem tegen voor 12.900 stemmen. En mag ik ook meteen een onthouding doorgeven?
Onthouding ook?
Ja. Voor 27.951 stemmen.
27.000?
951.
951. Nee. Dan volgende. Nog iemand die tegenstemt of zich inhoudt, mevrouw?
Goedemiddag, mijn naam is Joyce Gardner. Ik stem namens de Stichting Elektronische Communicatie voor vennootschappen en aandeelhouders. En ik heb onthoudingsstemmen 3.788.
3.700 onthoudingen. En tegen?
Geen tegenstemmen.
Geen tegen. Nog iemand met tegenstemmen of onthoudingen? Dat is niet het geval. Dan is met grote meerderheid de jaarrekening vastgesteld. We gaan naar agenda punt 2c. De toelichting op het reserverings- en dividendbeleid. Dit onderwerp is ook door Robert-Jan van der Kraats toegelicht. Zijn er nog vragen over het reserverings- en dividendbeleid? Nee. Dan komen wij bij agenda punt 2, het voorstel tot vaststelling van het dividend. Ook dit punt is al uitgebreid door Robert-Jan toegelicht. Voorgesteld wordt om over het boekjaar 2009 geen dividend te betalen, gewone aandelen en op de cumulatief preferente aandelen een contant dividend van euro 0,284 per aandeel. Tevens wordt voorgesteld om het resterend netto-resultaat van euro 61,1 miljoen toe te voegen aan de reserves. Zijn er vragen hierover? Meneer Stevens.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, u zult bui al wel zien hangen, denk ik. We hebben daar toch problemen mee dat er geen dividend uitgekeerd wordt. We snappen dat het geen contant dividend kan zijn. Maar de agio-reserve is toch op een behoorlijk niveau. En wij hadden toch verwacht een dividend uit de agio-reserve. Het is een sigaar uit eigen doos, dat beseffen we. Maar ook naar buiten toe, u verwacht bepaalde dingen. Maar als u geen dividend uitkeert, dan geeft toch een beetje de sfeer van, we weten het allemaal nog niet. Ik heb ook nog aandelen in een bedrijf die hebben 95% minder winst gerapporteerd, maar ze keren wel een keuzendividend uit. En ik had toch graag, ook institutionele beleggers zijn er die beleggen alleen maar in bedrijven die dividend uitkeren. Dus, nogmaals een nadere toelichting hiervoor.
Oké. Okay.
Ja, meneer Stevens, ik wist dat u die vraag ging stellen. Dus daar hebben we ook even over nagedacht. Ik moet u zeggen, wij gaan ook door het jaar heen op stap. Wij spreken heel veel beleggers. En ook de afgelopen tijd hebben we dat weer gedaan. Er is niemand die ons heeft aangesproken in die gesprekken op het dividendbeleid. Dus misschien geeft u dat ook nog wat comfort. Want dat zijn toch ook hele grote spelers bij ons in de portefeuille van aandeelhouders. En wat betreft het stokdividend, ook dat hebben we een aantal keren gevraagd. En daar komt geen overweldigende belangstelling voor. Ik zou het zelfs willen noemen geen relevante belangstelling. Op grond daarvan hebben wij gemeend daar verder niet op in te moeten gaan, om daar geen suggestie voor te doen.
Nog vragen? Meneer Schwartz.
Zou u nog eventueel kunnen overwegen een interim dividend uit te keren, als de ontwikkelingen die kant uitgaan?
Ja, ook daar hebben we over nagedacht. Het is niet iets wat wij merken als iets wat relevant is voor de aandeelhoudersportefeuille als geheel. Want daar moet je toch van uitgaan. Dus dat zit niet in de bedoelingen. Wij hopen wel, uiteraard, dat we heel snel weer terug kunnen keren naar het uitbetalen van dividend. De regels zijn vrij duidelijk daarvoor. Die hebben we met iedereen gedeeld. En vandaar ook dat we de afgelopen tijd er ook nagenoeg geen vragen over gehad hebben.
Maar nog vragen hier misschien? Daar is nu iemand daar in het ministerie.
Mijn naam is Hussaerts. Ik vind het wel teleurstellend weer dat er geen dividend wordt uitgekeerd. Ik vind het een manco. Al had u dus alleen maar preferente aandelen gedeeld. Want ook al wordt er niet over gepraat of u hoort er niks van, wil niet zeggen dat ze het wel willen hebben. Ik vind dat Randstad zelf het initiatief moet tonen. Want ik vind wel dat de aandeelhouders moeten op een of andere manier toch zien dat ze wat rendement van hun aandelen krijgen. En ik denk dat na 2 jaar je dus best wel dus in die agio kan duiken, want dat kost niet zo duur. Ik denk ook op een gegeven moment dat je daar ook meer aandeelhouders meer trekt. Ik vind het een teleurstellend iets. Ik vind dat u daar eens over moet nadenken. Want u hoort niet alle aandeelhouders. Het zijn alleen maar de grote. En die grote hebben dus andere belangen dan de kleinere aandeelhouders. Ik heb gezegd.
Ja, aan tafel zitten hier ook een aantal minder grote aandeelhouders. Dus wij snappen goed hoe dit spel gaat. Dus daar denken we echt over na. En ik snap uw zorg. Ik snap ook dat u teleurstellend vindt. Dat vinden we zelf ook. Maar we hebben ook even nagedacht over het belang. En het is niet verstandig om de balance sheet van Randstad, om die te belasten met een fors bedrag. En al zou je de helft doen, dan zit je nog op 100 miljoen aan dividend. Dat vinden wij niet verstandig in het kader van de schuldpositie. En ik heb al net even gezegd waarom we stokdividend geen aantrekkelijke optie vinden. Geen nuttige optie.
Ja, Stevens.
Meneer de voorzitter, een ander punt is, zoals het geformuleerd wordt, over de verwachtingen van 2010, dan neigen we toch een beetje naar het punt dat er meer dan 50% kans is dat er nog geen dividend uitgekeerd wordt. Tenminste, zo, dat proeven we een beetje uit uw formulering.
Ja, we hebben geen voorspelling gedaan over het lopende jaar. En dat gaan we ook niet. Nee, we hebben ook geen formulering geprobeerd met u te delen die dat zou doen vermoeden. Dus we hebben met u gedeeld de trend. We hebben met kwartaal 4 gedeeld dat de markt behoorlijk verbetert. En we hebben zelfs de januari trading gegeven dat die min 5 was. We hebben het over februari nog niet gehad. Behalve, dus er is geen enkele indicatie van onze kant of we nou wel of niet dividend gaan uitkeren. De policy is duidelijk. 0 tot 2 en de dividendpolicy die we al hadden. Maar hoe uw persoonlijke inschatting daarvan is, dat is mooi. Dat mag de aandeelhouder zelf weten. En daar gaan wij niks aan veranderen.
Oké, nog vragen of opmerkingen over dividenden? Dat is niet het geval. Stemt iemand tegen dit voorstel? Mevrouw?
Ik ben Diana Kroes, ANT Trustcorp Service. Ik stem voor 14.890 tegen.
En voor 14.890?
Ja. En 27.951 onthouden.
Onthoudingen? Ja.
Gardner namens de SECFA. Ik stem 1299 tegen en 2489 onthoudingsstemmen.
Nog iemand tegen of onthoudingen? Dat is niet het geval. Dan wordt dit voorstel met deze tegenstemmen en onthoudingen aangenomen. Dan gaan wij nu over naar agenda punt 2e, Corporate Governance. In het jaarverslag zijn op pagina's 58 tot en met 61 die hoofdlijnen van Randstad Corporate Governance Structuur en die naleving van het best practice bepalingen terug te vinden. Zijn er vragen hierover of opmerkingen? Dat is niet het geval. Dan denk ik zijn we eigenlijk klaar met punt 2. Dan gaan wij over naar agenda punt 3a. Verlenen van décharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het bestuur. Ik stel u het volgende déchargebesluit voor. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders verleent décharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde bestuur in het boekjaar 2009, voor zover deze blijkt uit de jaarrekening, het jaarverslag, de andere stukken die aan de Algemene Vergadering zijn voorgelegd en in deze vergadering gegeven toelichting. Zijn er vragen hierover? Nee? Tegenstemmen?
Ik heb 33.506 stemmen tegen en 27.951 onthoudingen.
Nog meer tegen... Ja, mevrouw, ja.
Gartner namens de SECVA. Ik heb onthoudingsstemmen 19.055.
Nog tegenstemmen of onthoudingen? Dan kan ik u melden dat met deze tegenstemmen en onthoudingen ook dit voorstel is aangenomen. Dan gaan wij over naar agenda punt 3b. Verlenen van décharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het toezicht op het bestuur. Ik stel u het volgende déchargebesluit voor. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders verleent décharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor hun toezicht op het gevoerde bestuur in het boekjaar 2009, voor zover deze blijkt uit de jaarrekening, het jaarverslag, de andere stukken die aan de Algemene Vergadering zijn voorgelegd en de in deze vergadering gegeven toelichting. Zijn er vragen hierover? Wenst iemand het woord? Dat is niet het geval. Wenst iemand te stemmen? Weer tegen? Ja?
Diana Kroes namens ANT Trust. 33.506 stemmen tegen en 27.951 onthoudingen.
Ja?
Gartner voor de SECVA, 19.055 onthouden stemmen.
Verdere meldingen? Dus dat is niet het geval. Dan kan ik u melden dat met deze tegenstemmen en onthoudingen ook dit voorstel is aangenomen. Wij gaan over naar agenda punt 4 hiermee. Samenstelling van de Raad van Commissarissen. Per het einde van deze algemene vergadering van aandeelhouders treden Leo van Wijk en Giovanna Campuri-Monas af, aangezien hun respectievelijke tweede en eerste termijn van 4 jaren verstreken zijn. Zij stellen zich beiden beschikbaar voor herbenoeming. Willem Vermeend treedt tevens op eigen verzoek af als lid van de Raad van Commissarissen. Hij blijft echter verbonden aan Randstad, gezien zijn voorgenomen benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen van onze dochtermaatschappij Randstad Groep Nederland. Hij is er helaas niet, omdat Willem is ziek, maar ik wil toch graag hier in naam van alle commissarissen hem danken voor zijn bijdrage aan onze raad in de afgelopen jaren. Dan komen wij allereerst bij agenda punt 4a. Voorstel tot herbenoeming van de heer Van Wijk tot lid van de Raad van Commissarissen. De heer Van Wijk, links van mij en in Nederland goed bekend, is geboren op 8, niet alleen maar Nederland, Leo. Is geboren op 18 oktober 1946 in Amsterdam en heeft die Nederlandse nationaliteit. In 2002 werd hij voor de eerste keer benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Hij is voorzitter van de Auditcommissie en lid van de Remuneratie- en Nominatiecommissie. Hij bezit geen aandelen Randstad. De heer Van Wijk is vicevoorzitter van de Board of Directors van Air France KLM en voorzitter van SkyTeam. Hij is tevens lid van de Raad van Commissarissen van Aegon NV. De heer Van Wijk heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan onze raad- en dienstcommissies. In overeenstemming met de statuten en het profiel van de Raad van Commissarissen stellen wij voor om hem te herbenoemen voor een derde en laatste termijn van 4 jaren. Zijn er vragen hierover of opmerkingen? Wie mag ik het woord geven? Dus niemand. Dan gaan we over tot het stemmen. Als iemand weer tegenstemt.
Ik heb 122.368 stemmen tegen. En onthoudingen 27.951.
740.000 was dat?
122.368 stemmen.
Oké. Mevrouw?
Ik heb Gardner namens de SECFA. Ik heb 3.788 stemmen onthouden.
Nog iemand? Nee, dat is niet het geval. Dan kan ik u nu melden dat het voorstel is hiermee aangenomen. En ik stel vast dat de aandeelhoudersvergadering heeft besloten de heer Van Wijk te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van 4 jaar. Dan gaan wij over naar agenda punt 4b. Voorstel tot herbenoeming van mevrouw Kampouri-Monnas tot lid van de Raad van Commissarissen. Mevrouw Kampouri-Monnas is geboren op 18 mei 1955 in Alexandrië en heeft de Griekse nationaliteit. In 2006 werd zij voor de eerste keer benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Zij is lid van de Remuneratie- en Nominatiecommissie en bezit geen aandelen Randstad. Mevrouw Kampouri-Monnas is zelfstandig consultant en voormalig president van de internationale divisie en lid van de directie van Johan Benckiser GmbH. Zij is non-executive director van Belenes Puig SL en Apta Group Inc. Zij is tevens lid van de International Academy of Management. Mevrouw Kampouri-Monnas heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan onze Raad en Dienst Remuneratie- en Nominatiecommissie. In overeenstemming met de statuten en het profiel van de Raad van Commissarissen stellen wij voor haar te herbenoemen voor een tweede termijn van 4 jaren. Zijn er vragen hierover? Heeft iemand opmerkingen? Dus niet, dan stemmen.
Diana Kroes namens ANT Trust. Ik heb tegen 122.368 en onthoudingen 27.951.
Mevrouw?
Ik heb onthoudingen 3.788.
Dan kan ik u melden dat het voorstel hiermee is aangenomen en ik stel vast dat die aandeelhoudersvergadering heeft besloten mevrouw Kampouri-Monnas te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van 4 jaar.
Ik hoop dat de vergadering wel ziet dat u onderscheid maakt.
Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Wij doen dat later, Leo. Dan gaan wij. Alleen Duitsland mag dat inmiddels. Dan gaan wij over naar agenda punt 5a. Voorstel tot verlening van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen. U kunt die toelichting op dit onderwerp meelezen op de agenda voor de vergadering. Voorgesteld wordt om onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur die bevoegdheid te verlenen tot uitgifte van aandelen, waaronder mede begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. Deze bevoegdheid wordt verleend voor een periode van 18 maanden te rekenen vanaf de datum van die algemene vergadering van aandeelhouders tot en met DWZ betekent wat? Dat wil zeggen. Sorry, die ken ik niet. Sorry. Daar staat DWZ, dat heb ik nog nooit in mijn leven gezien. tot en met 25 september 2011. De uitgifte is met name ten behoeve van de optie- en aandelenplannen voor senior management en de raad van bestuur. De werkelijke jaarlijkse toekenning van prestatiegerelateerde aandelen en opties zal in principe niet meer zijn dan 1% van het geplaatst kapitaal in de vorm van gewone aandelen. Desalniettemin kan die uitgifte ten behoeve van onvoorwaardelijk geworden aandelen en uitoefenbare opties in een bepaald jaar meer zijn dan 1%, mede afhankelijk van het realiseren van de gerelateerde prestatiecriteria en de koers van het aandeel. Daarom betreft de jaarlijkse maximale autorisatie 3% van het geplaatst kapitaal in de vorm van gewone aandelen. Zijn er vragen hierover? Wenst iemand het woord? Nee? Dan weer stemmen.
Diana Kroes namens ANT Trust. Ik stem voor 62.467 stemmen tegen en 121.173 stemmen onthouding.
Oké.
Okay. Gartner namens de SECVA, 24.548 stemmen tegen. En onthoudingen 16.867.
Nog onthoudingen of tegenstemmen? Nee, dat is niet het geval. Dan kan ik u melden dat ook dit voorstel met deze tegenstemmen en onthoudingen is aangenomen. Dan gaan we over naar agenda punt 5b. Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen. U kunt die toelichting op dit onderwerp wederom meelezen op de agenda voor de vergadering. Voorgesteld wordt om onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur de bevoegdheid te verlenen tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen. Deze bevoegdheid wordt verleend voor een periode van 18 maanden te rekenen vanaf de datum van deze vergadering. Nu komt het weer. Dat wil zeggen tot en met 25 september 2011 en wordt tevens beperkt tot een maximum van 3% van het geplaatst kapitaal in de vorm van gewone aandelen. Zijn er vragen, opmerkingen? Nee. Dan stemmen we weer.
Janus Kroes namens ANT Trust Corporate Services. 62.447 stemmen tegen. En 121.173 stemmen onthouden.
Oké, bedankt.
Gardner namens de SECVA. 82.226 tegen. En onthoudingen 2.867.
Nog iemand het woord stemmen? Nee, dan kan ik u melden dat ook dit voorstel is aangenomen met deze tegenstemmen en onthoudingen. Dan gaan wij over naar punt 5c. Voorstel tot goedkeuring van de prestatieafhankelijke beloning van de Raad van Bestuur in de vorm van presentatieaandelen en presentatieopties op aandelen. Prestatieopties op aandelen. Sorry, ja. U kunt de toelichting lezen op die agenda. In overeenstemming met het remuneratiebeleid, zoals goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders in 2007, wordt voorgesteld om die prestatieafhankelijke beloning van de Raad van Bestuur in de vorm van prestatieaandelen en prestatieopties op aandelen goed te keuren voor die periode van 3 jaar. Het remuneratiebeleid is terug te vinden op die corporate website en een samenvatting is opgenomen in het jaarverslag op pagina 68 tot en met 71. Zijn er vragen hierover? Meneer Schwarz.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Er is in de samenstelling van de peergroep een kleine wijziging, meen ik, opgetreden, omdat VDR is weg is gevallen. Maar ik heb gemist de uitslag. Welke positie Randstad nu in de peergroep heeft ingenomen? Ik neem aan dat u niet verwacht dat wij dat als simpele aandeelhouders maar zelf allemaal gaan uitrekenen. Maar ik vraag me af waarom het niet in het jaarverslag was opgenomen.
Ik denk dat we in die website op onze remuneratie... Ik denk dat we nummer 7 zijn en het staat op die website. Het staat in mijn report die ik heb hier. Dat is een kopie van die website. En Jelle, ik denk dat we nummer 7 zijn, hè? Nummer 7. Nog vragen of opmerkingen? Meneer?
Goedemiddag meneer de voorzitter. Chef de Wit namens Spoorweg Pensioenfonds, Pensioenfonds Openbaar Vervoer en het Grafisch Pensioenfonds. Allereerst compliment voor het jaarverslag en voor de ondernemingsstrategie die daarin beschreven is en onder andere dus ook de risicoacceptatie. Dit zeg ik ook namens Eumedion, dus de overkoepelende organisatie van pensioenfonds onder andere. Ik heb echter nog wel twee punten die ik wil aanmerken op het remuneratiebeleid en het rapport dat erover apart op de website is verschenen. Even kijken hoor. Ik zie dat onder andere het lange termijn compensatie voor de raad van bestuur volledig, dus van één enkel punt afhankelijk is van de total shareholder return, de relatieve versie daarvan. Graag zouden wij daar als beleggers toch meerdere criteria voor in de plaats zien in plaats van één enkele criteria. Onder andere valt te denken bijvoorbeeld aan een positief aandelen return. Andere punten kunnen zijn winst- of dividendstijging over die periode. Dus graag dadelijk daar uw commentaar op. Een ander punt dat ik heb is dat de Raad van Bestuur ook voor die lange termijn bonus in aanspraak kan maken als zij beneden de mediaan scoort. Dat vind ik op zich vrij vreemd. Waarom een bonus uitkeren als de score in de onderste helft van de mediaan dus is. Ook graag even uw antwoord hierop. Dank u wel.
Ja, duidelijke vragen. Ten eerste, ons remuneratiebeleid, dat heb ik in mijn inleiding gegeven, is hier goedgekeurd 2007. En dat was inderdaad is gebaseerd op 100% total shareholder return. We weten dat commissie Feins heeft voorgesteld om daarvan 80% te maken en 20% meer kwalitatieve andere objectives. Maar ik heb ook vermeld hier dat we dit jaar nog geen wijziging aan ons remuneratiebeleid wilde voorstellen, omdat we eerst willen maar een beetje rumkijken, wat alle anderen aan het doen zijn en leren, et cetera. Maar wij gaan het bekijken. Dit jaar gaan we het bekijken wat er allemaal gebeurt en misschien komen we volgend jaar met een voorstel. Dat weten we nog niet zeker, maar wij gaan het zeker bekijken. En met het mediaan, dat is ook in verband daarmee, maar daar moet ik een beetje die geschiedenis bemoeien. Hoe was het nog weer met die vroege opties? Misschien dat jij het nog een keer vertelt.
De contracten die bestonden, die gaven onvoorwaardelijk recht op opties voor de Raad van Bestuur. En wij vonden eigenlijk het een beetje raar dat omdat de commissie iets bedenkt, dan onze rechten zouden worden aangetast, hebben we dit compromis gevonden. Dat hebben we ook uitgelegd toen erover gestemd is. En zo zit dat, ja.
Oh, ik zie, we waren positie 6 trouwens. Ik was fout, dus ik had het in mijn geheugen 7, maar het was 6. Oké. Nog vragen over dit punt hier? Nee? Dan gaan wij over tot stemmen. Mevrouw?
Mijn naam is Diana Kroes namens ANT Trust Corp Services. Ik stem tegen voor 484.712 stemmen. En onthouden 119.183.
Oké, dank u.
Gardner namens de SECFA, tegenstemmen 57.678 en onthouden 2867.
Nog iemand tegen of onthouden? Daar, ja.
Saskia Verbund, 2726 stemmen tegen namens de VBO en de Fonds 1818.
Oké, nog iemand tegen of onthouden? Nee, dat is niet het geval. Dan kan ik u melden dat met deze tegenstemmen en onthoudingen het voorstel is aangenomen. Dan is punt 5 eigenlijk ook klaar. Dan gaan we over naar punt 6, de rondvraag. Mag ik iemand het woord geven? Oké, die twee heren hier voren. Meneer Schwarz deze keer als eerste.
Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Ik heb twee kleine punten. De eerste is een verzoek of het volgend jaar zo georganiseerd kan worden dat we een paar dagen van tevoren een hardcopy beschikbaar hebben. In ieder geval voor mij. Of dat op de een of andere manier kan. En de tweede vraag is eigenlijk naar aanleiding van het aftreden van meneer Vermeend, of er nog meer dubbelfuncties zijn tussen commissarissen van de holding en commissarissen van dochterondernemingen.
Nee, langzaam, langzaam. Gaan we eerst maar over hardcopy volgend jaar. Dat proberen we zeker. Omdat dat zo mij ook. Dus dat proberen we met... Ja? Ja.
De aanvraag vervroegd is. Dus
ja, vertel mij waarom het zo is.
Ja, wij zullen kijken wat we kunnen doen wat betreft de hardcopies. Ik begrijp wat u bedoelt. En tweede punt, dubbelfuncties. We hadden vroeger Jan Hovers. Maar die is inmiddels vertrokken als. Hè. Die heeft zijn termijn uitgediend. Dus dat op dit moment niemand anders die een dubbelfunctie heeft. Is wel efficiënt trouwens.
Meneer Stevens.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Nou, ik heb, ik denk een maand geleden of zo, een keer gebeld gehad. En toen heb ik dit dus toegestuurd gekregen.
Wat is dat?
Oh, ja, het jaarverslag. ik had iets, maar het was niet erg handig. Maar ja, je moet roeien met de riemen die je hebt. Ik ben toch blij dat ik toch wat geholpen ben in de goede richting. Maar een ander punt, dat is de implementatie van het Europees recht. Onder andere ten aanzien van het organiseren van aandeelhoudersvergaderingen. De Tweede Kamer is ermee akkoord gegaan. En de Eerste Kamer, ja, wat er allemaal gebeurt, ik weet het niet. Maar stel dat hij er ook mee akkoord gaat, dan zitten we volgend jaar met een termijn van 42 dagen. Ik hoop dat u daar een beetje rekening mee houdt, dat u straks niet tot de conclusie komt van we zijn te laat met onze advertentie, we moeten de aandeelhoudersvergadering 2 weken opschuiven. Want het is toch wel een gunstige tijd deze tijd. Ik ben er jarenlang over bezig geweest, we hebben het nu bereikt en ik hoop toch dat u volgend jaar wat eerder de advertentie zet.
We zijn dus bewust van de uitdagende agenda en we zijn ons daar ook op voorhand bereiden.
Oké, zijn er nog verdere vragen of opmerkingen? Nee? Dan is daarmee ook punt 6 afgerond. We gaan over tot het laatste punt, sluiting. Dan sluit ik hiermee deze vergadering en dank u voor uw aanwezigheid en bijdragen. Ik nodig u uit voor een drankje en een hapje in de foyer. Tot volgend jaar.